Hallo en welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse videogames podcast. Dit is aflevering 29 en na een weekje overgeslagen te hebben, kunnen we u nu weer wekelijks van dienst zijn. Ikzelf ben Rutger, de gastheer van deze podcast. In de kroeg aan onze toog hebben we ook weer drie mensen te gast, waarvan twee onze vaste, namelijk Robbie, onze videogamesjournalist met oog voor Belgische devs. Hey Robbie.
Hallo iedereen.
Ça va?
Ja, ja. Blij daar terug te zijn.
Een beetje kunnen genieten in die twee weken rust.
Ja, ja. Vooral veel gegamed, dat is goed.
Ah ja, oké. Okay. Ja, ik zie dat je inderdaad een gigantisch lijstje hebt.
Ik heb me er nog ingehouden.
En Tim? Oké, maar we mogen het niet te lang laten maken.
Nee, voilà.
Dat gedeelte natuurlijk. Hè. Tim is ook van de partij met zijn altijd wel leuke inzichten achter Nintendo natuurlijk. Hey Tim.
Hey, hallo. Zo. Ja, ik heb ook veel gegamed, maar met slechts één spel.
Toch niet weer Rookboek, hè, of wel?
Nee, het is een ander spel.
Oké, spannend. Oké, laten we het daar over hebben. Maar wie dat er nu aan onze tafel is aangeschoven, is Slim Davy, of Davy, van de podcast Xbox Files. Die kun je ook op je podcast-applicaties vinden. En als je fan bent van Xbox, moet je die zeker beluisteren. Maar je bent ook actief op meerdere sites, hè, Davy? Stel ik je voor.
Hey, ja, blij dat ik erbij mag zijn.
Jo?
Ja, naast de podcast, zoals je zegt, ben ik ook gamejournalist al ettelijke jaren. Nu voor 4Gamers en budgetgaming nog.
Ja.
En dan Gamerverse als onderdeel de Xbox Files.
Ja, de hele reeks sites wat je voor schrijft. Lukt het nog om dat allemaal te doen?
De laatste jaren is het al veel verminderd, hè, want het gezinsleven en zo, en kinderen, het komt er allemaal bij. Dus, maar ik probeer nog wel zoveel mogelijk te coveren van zodra ik kan.
Ja. Maar het was eigenlijk grappig hoe dat we elkaar ontmoet hebben, want we hebben alle twee hetzelfde beroep. We zijn alle twee postbode. Hè?
Ja.
En toen waren er nog vergelijkingen, dus we doen alle twee... Een podcast, hè?
Ja,
Xbox Files, ik doe Bitkroeg.
Het zat er moet nog komen, hè.
Ja, voilà. Wat blijkt, toen zagen we dat op Twitter, we zijn ook nog eens geboren op dezelfde dag. Ja, niet op dezelfde dag, maar wel op dezelfde datum, dus 26 september. Dus dat is wel vreestoer, dat die drie items zo overeenkomen. Maar ja.
Ja, als er zo extra toevalligheden echt... komen zoals, en onze vrouw heeft dezelfde naam en voornaam.
Leuk dat je erbij bent, Davy. En het is goed, want er was heel wat Xbox-nieuws de laatste twee weken. Ook een hele interessante beta is van start gegaan.
Ja.
Jammer genoeg niet Age of Empires 4, daar zit ik nog niet bij, maar die moet nog komen. Dat is voor volgende week, die kan ik dan misschien wel bespreken, want daar zit nu een NDA achter, maar die ben ik aan het spelen. Halo, die gaan we dadelijk even uitvoerig kunnen bespreken, want het was de max, natuurlijk.
Ja, het was wel heel leuk eigenlijk. Ook al ben ik niet de grootste Halo-fan, maar ja, die drie dagen dat we dat konden testen, heeft me toch wel overtuigd eigenlijk.
Ja, sowieso. Ik ben wel een Halo-fan en ik zat niet in de beta en ik was gigantisch aan het klagen op de Discord. En op Twitter ga ik niet klagen, dat is roepen in de leegte, maar... Ik heb hier thuis redelijk zitten klaar tegen de vrienden. Maar gelukkig was er een maat van mij die in de beta is geraakt. En die is dan zaterdag met zijn Xbox Series X afgekomen. En dan heb ik hem wat buiten gezet. En dan heb ik drie uurtjes Halo zitten spelen. En gelukkig, maar het was echt goed. En ben super onder de indruk. Nu, goed. Wat de reden, dus eigenlijk waarom dat vorige keer niet gelukt was... De podcast was omdat we hier met twee patiëntjes thuis zitten. Ikzelf, ik heb net een operatie achter de rug. Ik ben nog niet volledig hersteld, maar ik kan tenminste al praten, dat is al goed. En het tweede patiëntje is mijn lieve kat Ponyo. Die was ook wel ziekjes. Maar gelukkig in Gent is er een speciale behandeling. We gaan mijn kat radioactief laten worden door een spuitje in het Gentse dierenziekenhuis. En dat zal het weer helemaal goed laten komen. Maar dan gaan we, en dat is heel speciaal, de radioactief, dan gaan we hem moeten apart zetten en gaan we de kattenbakken iedere dag moeten schoonmaken. Heel, hele speciale behandeling, maar daardoor gaan we ook wel heel veel geld besparen, maar het is wel een serieuze ingreep en een serieuze kostprijs. Maar dat is voor een kattenpodcast. Nu, dus we hebben die twee weken wel afwezig gezien, maar we hebben redelijk wat gespeeld. Dus Robby, je zei al dat je een lang lijstje had. Waarmee heb je het meeste bezig gehad?
Ik denk dat ik vorige keer al gezegd had dat ik The Last of Us aan het spelen was. Ja. Die heb ik uitgespeeld ondertussen ook. En ik was wel redelijk onder de indruk, ook met de DLC ervan. Die was heel goed gebracht. En dan ben ik direct back-to-back eigenlijk de tweede beginnen spelen. En die ziet er zelfs op de... Ook al is dat een PlayStation 4-game uit, echt wel next-gen uit op de PlayStation 5. En, ja. En super onder de indruk, visueel en animatiegewijs en zo, hoe het in elkaar zit. En zo, attention to detail in elk hoekje.
Een van de grootste dingen waar ik van onder de indruk was, was van een bepaalde touw. Heb je al een touw vast gehad?
Ja, maar ik weet welke dat je bedoelt. En dat is redelijk vroeg in de game dat je zo een stekker moet steken ergens. Dan kun je al mee spelen, gelijk door de ruiten uit te slagen, die stekker daardoor te smijten. En één iemand heeft daar maanden mee bezig geweest met dat touw realistisch te doen, zich te doen gedragen. En dat wordt eigenlijk maar bijna geen enkele keer in zo'n extreme gebruikt. Want meestal is het redelijk straightforward hoe dat je dat touw in de prijs krijgt.
Ja.
Het is echt puur voor die mensen dat ermee prutsen dat ze dat gedaan hebben.
Ik denk dat het maar twee keer in die game voorkomt of zo.
Ja.
Maar zo geweldig. En ik heb daar zo lang mee zitten spelen om te kijken hoe het reageerde en alles klopte.
Ja, en gewoon als ze zo te veel touw heeft en je laat ze gewoon stilstaan, smijt ze dat zo schoon rond haar arm. En het aantal keren dat ze rond haar arm gaat, klopt exact met de lengte van het touw en zo. Attention to detail. Maar eentje dat mij opgevallen was, dat ik heel cool vond, was... Gans in het begin van de game moet je met Ellie en Dina een control outpost doen. En dan, je krijgt elk een paard. En ze zitten daar met paarden in de stal en dan wordt iedereen een paard toegekend en zo. En als je niet te lang blijft plakken, met gelijk dat sneeuwbalgevecht dat optioneel is, want ik had dat twee keer gedaan, dat stukje. En een tweede keer had ik me effectief, want ik wist waar ik moest zijn, was ik gewoon rechtstreeks naar die paardenstal gelopen. En als je daar juist op tijd bent, dan zit er nog juist iemand zo het bordje ophangen waar dat de namen van de andere ruiters op die paarden stonden en vervangen door de namen van Ellie en Dina. Dat is een detail dat misschien 0,1% van de mensen gaat opvallen en toch zit dat erin.
Ja. Wel, ze zetten wel een vreemd precedent, want nu, vandaag, op Twitter zijn er heel wat tweets van mensen die boos zijn op bepaalde games, dat er niet zo'n detail in zit. Maar zo, bijvoorbeeld Back 4 Blood, die heeft nu redelijk wat commotie, omdat er bepaalde ruiten niet ingeslagen worden als je bijvoorbeeld erop ziet.
Of het fruit Halo van Infinite, Halo.
Was er ook iets over fruit of zo? Ik heb dat helemaal gemist, maar...
Ja, het was... Ze schoten op fruit en de manier waarop het fruit verdween was echt zo... Ja, niet meer van deze tijd eigenlijk. Maar dat is iets wat echt... Ja, mij stoort en nu niet echt bepaald. Het kan ook nog gefixt worden natuurlijk.
Ja, maar The Last of Us... Mensen vergeten
alles
dat
klopt
dat echt
daar
een...
wel.
Ja. Dus die zetten dat precedent zo hoog dat andere games er natuurlijk wel wat van moeten inboeten natuurlijk, hè.
En ik weet niet of dat was omdat ik zo'n goede game gespeeld heb, maar de andere games dan dat ik gespeeld heb, die leken natuurlijk allemaal in vergelijking veel slechter. Het waren waarschijnlijk ook gewoon slechte games. Ik heb Papa's Quiz gespeeld. Dat was een verschrikkelijke quizgame waarin dat er een presentator klinkt als een indier met een spraakgebrek. Zo'n indier uit een callcenter of zo. Ja. En dan een andere is gewoon een robotstem dat de vragen voorleest. En die hele delivery van die quiz is zo awkward en... Allee, ik had twee mensen uitgenodigd dat ik normaal gezien voor die partygames thuis uitnodig of zo. En ik heb dan één spelletje met mijn vrouw gespeeld. En we hebben direct in een date afgezegd van nee, blijf van thuis, het is de moeite niet.
Maar ik heb me vroeger wel vaak geamuseerd met buis. En die toestanden, buis en
maar
scene.
Het kan ook goed, hè. Dingen vind ik bijvoorbeeld heel leuk. Jackbox Party Pack, daar hadden zo Murder Mystery House of zoiets. En dat is ook zo hetzelfde, gewoon een quiz. En je hebt dan elke manneke mis dat er zo uitziet, gelijk een voodoo doll. Maar elke kamer is dan zo precies een folterkamer in een hotel. En die in een hele thematische aankleding is gewoon zoveel beter. Zowel als audio, als visueel en zo. En dat doe je dan toch wel. En dat is dan gewoon nog één minigame als een onderdeel uit een collectie. Niet van, dit is de hele game. In het geval bij papa's quiz wel. Dus die heb ik een 5 gegeven op 10. Dan heb ik Beat Souls gespeeld op Steam. Dat is een rhythm game en ik ben normaal een fan van rhythm games. En ook met een beetje anime-Japanse aankleding, dus dat ligt mij ook geweest al wel. En dan blijkt dat dan een rhythm game is met gewoon slechte muziek en slechte rhythm, want je kunt niet rekenen op de muziek om op tijd je keys te doen. Je moet echt puur visueel kijken.
Is het Japanse muziek of is het instrumentele muziek?
Nee, het is puur instrumenteel. Ah, okay. Je hebt drie personages en dan is er zo een met een jazz-stijl, maar dan echt zo saai en jazz. En jazz leent zich gewoon niet goed voor een rhythm game, blijkt. En dan is iemand met zo wat rocky en dan eentje met zo wat meer elektronische sound. Maar niks geweldig, niks om over naar huis te schrijven. En voor een rhythm game is dat wel best jammer, dus die heb ik een 4,5 gegeven.
Oh, nog minder dan papa's quiz.
Ja. Yeah. Ja, papa's quiz was tenminste technisch gezien nog correct. Die stem irriteerde mij, maar het werkte wel. Bij Beat Souls was het gewoon... En die user interface, dat was echt zo van... Ja, we hebben hier alle kleurtjes en we gaan alle elementen dat we ooit bedacht hebben, we gaan helemaal op één scherm smijten. Totdat uw levensbalk, wat dat vrij belangrijk is, gelijk zomaar een paar pixels groot is rechts onderaan in beeld. Van, kom aan. Ja. Oh. En om mij daarvan af te keren, heb ik dan een heel toffe ervaring gedaan dat ik iedereen aanraad, toch zeker om op PC te spelen, en dat is Before Your Eyes. Ik weet niet dat die jullie bekend voorkomt. Dat is,
we hebben dat ooit eens aangehaald, dat je je open moet zo snel, zo lang mogelijk moet openhouden.
Ja, ik ben er verschrikkelijk in trouwens. Ik heb de game 2 keer gespeeld, 1 keer met de camera, en ik snap wel wat dat er dan zo... Want soms is het echt een moment van, ja, ik wil zien en horen wat er nu komt, en dan knipperde zo, zonder dat je het beseft met je ogen, dat is zo'n floep, 5 jaar vooruit in de tijd. Nee! Maar dat geeft wel een extra beleving. Maar ik heb nadien de game terug uitgespeeld, en deze keer de camera afgezet, dat je effectief moet klikken met je muis voor verder te gaan.
Oh, en dan blijkt dus dat er ook... Je kunt alles zien in feite, toch wel op die manier.
En op die manier kun je dat alles zien en er hangen ook wel veel achievements aan vast, gelijk de narrator een beetje koeieneren door... Hij zegt zo, knipper nu mijn ogen en als je dan 3 minuten lang niks doet, dan uiteindelijk is er een achievement unlocked van You Made Him Angry. En ook zo een paar keer als je iemand naar u staart en jij staart terug, was er zo een van Steel Eyes of zoiets. Dus ze gebruiken het wel een paar keer. Maar je kunt die dan gewoon cheaten.
Cool.
Maar het jammer dan zoiets is dat ik niet weet of dat ze trap naar een console gaan porten.
Maar heb je de eerste game de game gespeeld dus op de manier zonder te klikken? Dus met effectief
de eerste
ogen
keer met mijn
gebruiken?
Ogen. En dan is het een vrij snelle ervaring, want ja, blijkbaar kan ik geen 5 seconden gaan zonder met mijn ogen te knipperen.
Oh, dat dus
is mij opgevallen.
Heb je een speedrun gedaan voor die...
Ja, gewoon zo knipper. Maar sommige dingen, hij vertraagt het wel soms artificieel. Want het is echt, super emotioneel verteld. Het is eigenlijk gewoon, je wordt als ziel uit een zee van andere zielen gevist. Je hebt zo'n narrator dat u brengt naar iemand dat u gaat judgen voor die afterlife. En dan is het eigenlijk van, vertelt mij je levensverhaal een keer. Ik ga het dan verder vertellen aan die persoon. En die gaat dan bepalen of dat jij naar het hiernamaals moogt, of dat jij zo een zielietende mee wordt, of zoiets. En dan ziet je eigenlijk je leven van kinds af aan tot wanneer dat je sterft, in fast forward eigenlijk, want elke keer als je knippert, gaan er ofwel dagen, weken of maanden voorbij.
Dus er zit niet zoveel gameplay in, het is effectief gewoon meer een interactieve story.
Het is interactief, er is bijna nooit effectief een keuze, buiten zo heel van toen een keer gelijk zo het meisje naast u in de klas dat vraagt van maak een keer een schetsje van de leraar van voor dat hem aan het kakken is op het wc, en dan kun je kiezen van dat te doen, ja of nee. Of uw moeder dat zegt van je moet meer oefenen op je muziekinstrumenten en dan kun je je score voor wat je moet aflezen, kun je dat gewoon oprollen tot een bolken en wegsmijten of je kunt gewoon negeren en verder doen. Maar dat beïnvloedt het verhaal niet echt super neig. En dan als laatste Death's Door gespeeld, maar daar ga ik niet veel over zeggen, want daar hebben we het vorige week al uitgebreid over gehad omdat jullie het gespeeld hadden, of toch zeker Filip.
Filip had Death Door.
Ik kan alleen maar bevestigen dat het een heel, heel, heel goede game is en zeker aan te raden.
Ja. Ik heb hem ook al even opgestart, maar ik ben er niet doorgeraakt, want ik heb nog eerst Dark Souls Remastered uitgespeeld net. Maar daarover later. En ik vond het weer super cool om die game te beleven. Maar Tim, welke game heb jij zitten spelen die Rockbook vervangen heeft?
Ja, dus ik heb eigenlijk een tactische turn-based RPG zitten spelen. Het heet The Last Spell. Het is momenteel in Early Access. En ik vind hem goed, hè? Anders zou ik hem zoveel niet gespeeld hebben. hoe kan ik het best omschrijven? Het is eigenlijk combineert het een hele hoop genres. Het is een beetje een defense game, dus je hebt een klein dorpje dat je moet defenden. Met in het begin 3 heroes. Die heroes kunnen RPG-gewijs geüpgraded worden. En er komen telkens waves van zombies / monsters af.
Ja.
Het is turn-based. Je moet eigenlijk proberen, denk ik, 15 beurten te overleven. En als je doodgaat, dan moet je gewoon opnieuw beginnen. Dus dat is dat rocklight gedeelte dat eraan is. En je hebt ook een citybuilding gedeelte. En ik denk dat ik daarmee alle genres gehad heb. Dus het is ergens een tower defense, maar dan turn-based met RPG-elementen, rocklight-elementen en een hoop... je hebt dan ook nog een keer de typische RPG-wapens en karakters. Dus je kan iemand hebben die een zwaard heeft, dus meer een warrior, een wizard, dus dat soort standaard zaken. Door het feit dat het al die genres combineert, scratch het natuurlijk verschillende itches, waaronder Fire Emblem doet het mij soms aan denken, maar ook een ganse hoop andere games.
En op de screens, ik heb net ook even de screenshots opgehaald. Ik had niet verwacht dat het vrij pixelachtige game ging zijn, dus dat is wel mooi.
Het ziet er early PC graphics-achtig uit, zou ik zeggen. Het is niet echt 16-bit.
Zoals Starcraft-achtig.
Het ziet eruit als een jaren 90 PC-game, denk ik. Ja.
Cool. Het ziet er inderdaad heel speciaal uit, de gebouwtjes. Het ziet er ook wel heel ingewikkeld uit, met al de
veel
skills
elementen.
Het is complex, maar eens dat je aan het spelen bent... Ik vond nu wel dat ik daar heel snel door was. Het is mij ook aangeraden door een maat van mij die die vrij goed weet wat soort games ik graag speel. Ja. En die zei van, dat is echt iets voor u. En ik ben beginnen spelen en ik was er inderdaad weg mee. Wat niet wil zeggen dat ik ook niet kritiek op het spel heb. Wat mij bijvoorbeeld al opvalt, ik denk dat ik nu 16, 17 uur gespeeld heb, is dat ze eigenlijk een beetje het artificieel rekken. In die zin, dat is natuurlijk misschien wel typisch voor roguelites, maar bijvoorbeeld sommige gebouwen die het u wat makkelijker maken om de eerste ronden allemaal te overleven, die krijg je gewoon maar na 5 of na 10 rondes te spelen. Waardoor je eigenlijk toekoer eerst zoveel moet spelen voordat je op een faire manier eigenlijk het spel kan spelen.
Dus je moet eerst wat verliezen om...
Eigenlijk het spel is gemaakt om u te laten verliezen. En eigenlijk weten ze van, zolang als dat je geen 20 keer verloren hebt, heb je toch nog al die gebouwen niet die je nodig hebt om die zombie waves te overleven.
Maar aan de andere kant moet je dat soms ook inbouwen om mensen bepaalde dingen te laten leren natuurlijk. Hè?
Ja, tuurlijk. Maar ik vind dat het net iets te veel is. Anderzijds, game is early access, ze hebben nog veel tijd om alles mooi te balancen, hè.
En hoe lang doe je voor een turn, bijvoorbeeld, als ik vraag?
Wel, in het begin is dat een half uurtje, omdat je ook gewoon vrij snel sterft. Maar nu kun je over een run... ik denk dat ik nu een wave of 7 ver zit, dus ongeveer halverwege waar ik kan geraken, zit je daar toch een uur en een half of zo aan bezig.
Oké, dat valt nog mee. Het is nog niet...
Nee.
Cool. Het is precies wel populair, zeker, als ik het zo bekijk. Het staat al op... Sinds 3 juni maar op Steam en het heeft al 3300 reviews.
Ja.
Dus dat is niet sales, dat is reviews. Dat moet je meestal maal 10 of maal 20 doen voor het aantal mensen dat ze gekocht hebben. Dus dat is toch al een klein succes geweest voor die studio.
Ja, denk zeker en vast.
The Last Spell zie ik hier op Steam. 91% van de gebruikersrecensies zijn ook positief, dus... Zeker een aanrader. En hier zie ik ook vergelijkbaar met spellen die je hebt gespeeld. En daar staat Rockbook tussen.
Ah, voilà.
En Loop Hero. Cool. En ik zie ook nog dat sommige vrienden van mij dat spel willen. Dus interessant. Ik ga hem ook in mijn wishlist zetten. Dus The Last Spell is dus iets voor meerdere genre liefhebbers. Goed, Davy. Jij mag ook eens vertellen wat jij deze week hebt gespeeld. Waar heb jij de meeste tijd aan gespendeerd eerst?
Goh, het meeste tijd denk ik in Halo Infinite. En ja. Lawn Mowing Simulator, omdat ik die moest reviewen.
Oké, ça va. Niet om, om de stress van de bots te killen. Dan ja. Even het gras te halen.
Ja, ik zal met die laatste beginnen, want dat is, het is echt zo... Ja, de volgende in het rijtje van vreemde simulator games. En
ja.
Het zat volgens mij ook in een showcase van Xbox en het had ook al een redelijk ja, populaire demo gekregen. Ja. En ik ben iemand die niet echt groene vingers heeft, dus het gras mag van mij rijkelijk groeien. En ja, in het echte leven boeit mij dat niet zo, dus ik vond mij wel de geschikte persoon om dat spel te reviewen.
En... Ja, maar dat is net iets wat ik het meeste haat aan Belgische tuinen is dat het gras allemaal zo heel kort staat. Van mij mag dat wat... Inderdaad, zoals hij zei, wat mag groeien. Een beetje, ja, gewoon wat...
Ja, het is hier echt zo... Onze tuin bij deze huis heeft echt bamboe en zo. En dat is echt de grootste rotzooi dat je kunt voorstellen. Maar in het spel moeten de tuinen ook heel kort, hè. Dus,
ja.
Je start eigenlijk een grasmaaierbedrijf. En je begint met één grasmaaier. En dat zijn echt wel van die fancy modellen, hè. Zo van die heel dure zitmaaiers. Ja. Dus je moet niet zo'n voortuwmodelletjes. En dan moet je dus ja, contracten aannemen, geld verdienen en zo je bedrijf verder uitbreiden.
En achter hoeveel keren grasmaaien kun je upgraden? Zoals in het echte leven?
Goed.
Na een jaar? Of is het weer twee tuintjes en 1000 euro?
Nee, de contractjes brengen wel genoeg geld en reputatiepunten op, maar je bent wel al direct een half uur bezig met één tuin of zo. Dus het is... Ja. En je moet dan, ja, die tuinen hebben ook een bepaalde moeilijkheidsgraad. Dus je begint met zo'n redelijk ja, klein gazonnetje. Met zo wat plantjes op. En waar je moet oppassen dat je die plantjes niet kapot rijdt. Dan ga je het altijd verder en verder met meer obstakels, bomen, hellingen, een zwembad. Ja. Het is zo. En uiteindelijk komt het ook bij kasteelterreinen. Dus je gaat echt van kleine, gezellige tuintjes naar grote oppervlakten. Dus dat is wel op zich wel cool gedaan, maar ja, de gameplay loop zelf vond ik echt niet geschikt om lange sessies te doen. Dus ik deed meestal een tuintje of twee en dan had ik het wel weer even gezien.
Ja. Maar je kwam altijd wel terug voor de review of gewoon voor jezelf?
Ik vond het wel redelijk rustgevend eigenlijk. Dus dat had wel iets relaxed om zo dat gazonnetje zo achter u toch nog netjes gemaaid te zien. Maar
ja,
je moet ook zo rekenen. Ja, je moet ook rekening houden met van alles. Dus je mocht niet te snel rijden, want dan gaat je motor oververhitten. En dan kun je zo bandensporen achterlaten op de grond. En je moet dan zien dat je geen beschadigingen... Want dat kost allemaal geld. Op het einde van de rit krijg je daar zo straf... boetes voor eigenlijk, waardoor het de klant niet tevreden genoeg is.
Ja, letterlijk en figuurlijk dus.
Ja.
Cool. Oké, en Halo, hoe heb je dat ervaren, aangezien dat je in de beta zat en je bent niet de grootste Halo-fan?
Nee, ik ben eigenlijk niet de grootste Halo-fan om meerdere redenen, omdat ik ben niet zo van die sandbox-arena-achtige online-shooters. Dus ik speelde het wel af en toe bij de release een paar weken en dan liet ik het redelijk snel links liggen. Maar omdat ik toch zo wat het Xbox-gezicht ben op beide redacties... sowieso is dat een heel belangrijke titel voor Xbox. Heb ik die toch geprobeerd om in die beta te geraken. En ik was aangenaam verrast.
Ja.
Voor iemand die Halo niet zo op het hoogste schavot zet, heb ik dat echt non-stop willen spelen. En als ik stopte, had ik echt zin om nog een potje te spelen. Dus dan betekent het wel dat het goed zit.
En niet tegenstaan. Het was dus enkel tegen bots dat de mensen mochten spelen. Dus je keerde zelfs terug om tegen bots te spelen. Hè? Dus de AI zat wel oké ergens, of wat?
Ja, de eerste dag had je één map en easy bots. Dus dat was eigenlijk niet zo uitdagend, want dat was, je haalde echt gemakkelijk killstreaks en zo. Dus dat was eigenlijk gewoon wat warm draaien. En dan hebben ze een tweede map toegevoegd en de moeilijkheidsgraad van de bot naar ODST-level gezet. En dan, eigenlijk s'nachts hebben ze even kortstondig PvP gedaan. Maar dat was echt zo in het midden van de nacht of zo, 3-4 uur. Dus dan sliep ik nog, dus dat heb ik niet meegemaakt. En dan
spijtig.
Ja, en op de laatste dag hadden ze dan Spartan bots gezet. En dat was wel echt al direct pittiger. Ja. Maar het gedrag van de bots was eigenlijk ja, redelijk oké. Okay. Ja, die eerste zijn wel, dat is wel kanonnenvoer natuurlijk, maar zo vanaf ODST schoten ze toch al wat terug en werd er toch zo aan een echte online ervaring gestimuleerd en met die Spartan bots nog meer. Af en toe stond er wel een zo wat raar te doen en naar de lucht te kijken.
Ja.
Maar, dus dat gebeurde wel eens, maar over het algemeen was hun gedrag echt goed en ja, kun je zo wel een beetje target practice doen. Of als er niet genoeg spelers zijn, dat door zo'n AI wordt even vervangen.
Ja. Dus wel, ik heb het ook dus eventjes gespeeld, een paar uur, dankzij een goede vriend. En oh, ik vond het heel erg goed in elkaar zitten. Ik heb die hookshot heb ik even kunnen proberen. Om, ja, je kunt er blijkbaar wapens mee opvangen. Dat heb ik niet gekund, maar er floten, of ja, er vliegen op het internet genoeg van die gifs rond nu. Van die hele mooie, ja... Mensen die dus die grapplehook nemen om zo wapens te pakken die door de lucht vliegen en dan een snelle kill halen, maar dat is niet voor mij. Dat ga ik nooit kunnen, denk ik. Of één keer en in de 4 jaar dat ik dan dat spel ga spelen.
Ja. Ja, ik heb die vooral gebruikt om snel door de map te navigeren en ik ook voor zo naar een tegenstander toe te trekken. Dus je kunt die zo heel snel en dan kun je die zo met een melee attack eigenlijk direct killen. Dat was wel best cool. Maar dan zie je online zo moves die zo op een bepaald punt van de map en dan vliegen ze hoog de lucht in en dan pakken ze zo sniper en doen ze nog 360, no scope. dat is echt insane. Ja. Maar ja, ik vond de gameplay zelf eigenlijk een goede combinatie van de... Want het was 4 tegen 4 hè, nog maar. Het was heel kort, kleine mapjes, snelle potjes. Maar ik vond wel dat... Het had zo'n goede mix van oldschool Halo met toch wel wat moderne elementen. Niet zo overdreven zoals Halo 5, daar zaten zo wel wat dingen in.
Ietsje te veel moderne elementen.
Te veel,
elementen.
En dit is toch meer terug naar de roots. Het kruipt zo wat dichter bij de ervaring die je van een Halo verwacht.
Ja. Ik vond dat ook, het leunt erg naar de 3 toe, in mijn ogen. Met al wat... Het rennen zit er wel nog altijd in, maar dat rennen... Als je nu wandelt of rent, er zit niet zoveel verschil in. Dat is misschien... Nee,
het sprinten is echt traag eigenlijk.
Ja, dus ik weet niet waarom dat je dat zou doen. Maar ja, ik rush altijd, dus ik doe het dan toch weer. Maar voor de rest, ja... Goh.
Ja, en die abilities die zitten in een pick-up ook.
Ja, dus, juist. Dus ook is, zoals in de 3 geweest. Ja.
Ja, dus geen loadouts meer. Ik denk dat Halo 5 loadouts had. Ik weet het nu niet zeker meer. En dan, nu is het echt gewoon alles terug op de map oppikken. Ook die extra dingen zoals dat schild en zo. Dus,
maar op dit moment, dus de beta is gedaan, maar we zijn nu een andere Halo aan het spelen eigenlijk, die ook even goed is, vind ik persoonlijk.
Ja, die... Genoeg. Die vond ik... Splitgate, daar hebben we het over. Ja. En die vond ik eigenlijk nog beter.
Oei, vond die beter of wat?
Ja, ik vind die echt beter nog. Ja, ik weet niet waarom. Het was eigenlijk echt totaal geen game voor mij, want ik zag het al helemaal voor mij. Zo'n snelle arena-shooter en nog wat portalen gemixt. Hè, want het is zo'n combinatie van Halo en Portal. Zo wordt het ook een beetje omschreven. En dan probeer je dat en dan blijkt dat echt wel heel goed te zijn.
En je moet ook je brains gebruiken, je moet ook je verstand gebruiken, want soms kan je een bepaald doelwit heel snel killen door een bepaalde portal achter hem te schieten, maar dan blijf jij op je positie om dan door je eigen portal te schieten, omdat hij je niet kan zien. Oh, kunnen ook mindgames gespeeld worden in dit spel, maar ik heb nu al het gevoel dat er mensen ietsje te veel aan het spelen zijn en nu word ik wel af en toe al ingemaakt en het is pijnlijk hoor op sommige momenten.
Ja, gisteren heb ik zo ook een paar potjes. Ja, we hebben samen gespeeld.
Ja.
En ik heb dan nog één potje verder gespeeld. En dat was het. Ja, ik wist gewoon niet van waar ik gekild werd. Ik zag gewoon echt niemand. Dus het niveau gaat al echt wel de hoogte in. En dan is het al precies net iets te voor mij.
Ik heb wel al crossplay uitgezet. Want je ziet dan 4 kerels waar dat je tegen speelt met allemaal een muis in hun afbeelding. Je kunt meestal zien aan de hand van hun avatar... op welke console of op welke manier dat ze spelen. Maar als het een muis is, dat is echt wel lastig ze met een controller. Of ja, misschien...
Ja, al hoor je tegenwoordig wel het veel andersom, hè. Dat PC-gamers toch een voorkeur hebben voor controller, of dat ze die controllers willen mijden door de auto-aim die er wel op zit. Maar ik denk bij zo'n snelle shooter als Splitgate, denk ik dat je nog altijd wel in het voordeel bent. Maar ik ben totaal geen PC-gamer, dus...
Ik zet ook mijn controller nooit super snel, zoals iemand een muis zet. Soms zie je iemand met een muis zo heel snel bewegen. Met de controller kan ik dat absoluut niet. Maar misschien is dat mijn 30-plus
ja,
lichaam
vroeger...
die aan het spreken is.
Ja, ik heb vroeger wel redelijk veel zo wat kleinere online successen gehad. En dan deed ik dat ook wel. Maar nu ben ik gewoon echt te oud aan het worden. Mijn reflexen zijn niet meer zo wat dat ze geweest zijn. En ik heb ook gewoon niet genoeg tijd om ook nog echt heel goed te worden in een shooter. Dus,
maar, dus ja, je wilt niet weten hoe dat ik sommige shooters speel. Ik gebruik de controller plus muis hybrid. Ja? Ik beweeg met mijn linkerhand met de controller in mijn hand, omdat ik mijn joystick veel leuker vind als zo ZQSD. Ja. En dan gebruik ik de muis om te aimen en te schieten.
Ja, dat zag ik bij Halo. Ik zag zo'n filmpje passeren op Twitter, dat iemand dat deed.
Ik vind dat, het ziet er raar uit, maar ik vind dat heel natuurlijk aanvoelen als je het doet. En je kunt ook snellere bewegingen maken, vind ik.
Ja, zo. En gewoon een hybride van...
En hoe moet je dan... En slaan en zo? Want slaan staat op B bij mij, of springen?
Dan ja, een muis heeft meer dan 3 knoppen, hè.
Ja, oké, ik weet het. Maar het schieten, alt-fire... Oké, interessant. Cool.
En je hebt dan nog met die controller in je hand en ook nog de LB en de RT knoppen in je vingers ook.
Ja, dat is waar. Ja. Oké, ik ga dat ook een keer moeten proberen.
Ja, ik zag het passeren. Ik had het nog nooit eerder gezien, dus dat is wel bijzonder.
Okay, well, we hebben hier in de redactie de pitkroeg zitten die het kan, blijkbaar. Dus,
ik heb het gedaan toen ik heel filmpjes aan het maken was en ik wou zo trucjes doen voor Hoverloop, omdat dat een game was waarvoor dat ik als social media manager content moest genereren. Hè. En dan wou ik zo altijd... Ja. Ik moest tegen de bots spelen, want online ging nog niet echt met die game. En dan moest ik zo altijd van die bots waren redelijk hard to beat. En dat was gewoon mijn manier van toch nog een paar spectaculaire trucjes zelf te doen. Dat ik dan kost recorden.
Oké. Okay. Davy, was dat het wat je hebt gespeeld de voorbije 2 weken? Is er nog...
Dat waren zo wat de verplichte dingen. En dan ben ik ook opnieuw begonnen aan Red Dead Redemption 2.
Dat is een fantastisch spel.
Ja, en dat is zo'n gigantische slow burn. En ik heb die ooit na 20 uur of zo in chapter 4 aan de kant gelegd om wel eens een keer terug op te pikken. En dat, ja, we zijn 3 jaar later. En ik wou inpikken waar ik gebleven was, maar dat lukt dan niet. Dus ik ben dan maar opnieuw begonnen.
Oké.
Okay. Verschrikkelijk, hè.
En lukt het nu wat om erin te komen, of is het toch weer ietsje te slow?
Ja, tegenwoordig ben ik zo heel into photo mode. En het zorgt ervoor dat ik eigenlijk nog trager door de game ga als vroeger. Maar
het zit je al op het moment waar je zat de vorige keer?
Nee, nog niet. Nog een chapter, denk ik.
Oké, okay. Maar toch ondertussen al foto's nemen van die heel mooie natuur. Fantastisch. Oh. Ja, we gaan een keer ooit een Red Dead Redemption 2 podcast doen of zo. Want het is echt een van mijn favoriete games van de voorbije. Dat was echt super cool. Ik zelf heb ook wat Halo Infinite tussen speel, ook wat Splitgate. Ik heb met Ascent wat problemen gehad met te connecten met vrienden. En mijn oude Xbox One X kan het niet draaien. Hij hapert, hij disconnect met de mensen die een Series X-console hebben of een Series S-console hebben. Hij raakt niet mee ermee. Hij core disconnect, zij zijn al ingeladen. Het is heel spijtig. Ik heb ook een Series X, maar mijn vriendin speelt daar meer op dan ik. Ik speel meestal op de Xbox One X als we samen spelen. Dus dat is een beetje spijtig. Heel mooi spel. Maar we zijn nog niet verder geraakt en ik heb ook al gehoord dat het niet het interessantste spel is, spijtig genoeg. Maar wel heel mooi en heel thematisch in die cyberpunkwereld.
Ik wist eigenlijk niet dat dat zo'n twin-stick shooter was. Ik dacht dat dat eerst... Ik wist wel dat zo van bovenaf, maar ik had een ander type game verwacht op een of andere manier.
De developers zijn er ook nog niet goed uit, want soms speelt het als een twin-stick shooter en soms denkt het dat het een Diablo is. Dus ze moesten beter één kant gekozen hebben dan een combinatie, denk ik. Dat was dan iets wat ietsje te veel genres wou doen en die misschien beter op één paard had gewet. De Dark Souls Remastered uitgespeeld. Ik heb alles gedaan. Ik heb voor mijn Fate build gegaan. Het is gelukt. Ik heb net Gwen, de Fire Lord, verslaan. De eindbaas verslaan. Het lukte eerst niet. Ik heb moeten leren parryen. Ik heb 5 keer kunnen parryen. Hij was verslaan. Het was de max, want ik heb nog nooit geparried in een Dark Souls. Ook al heb ik die Dark Souls al 5 keer uitgespeeld of 6 keer uitgespeeld. Ik had nog nooit geparried. Ja, ik weet niet, ik speel het niet via een parry manier, om een of andere reden. Daarom vind ik Bloodborne is ook niet een van mijn favorieten. Waarschijnlijk omdat ik kan parryen, maar nu kan ik het wel. Dus misschien moet ik nu beginnen aan Bloodborne. Bla 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 bla. Maar ja, Souls, dat is...
ik heb daar echt het geduld niet voor, of zo.
Dat is hoog. Maar eenmaal dat je... Souls kan heel makkelijk zijn als je weet wat je moet doen. Als je weet dat je moet levelen en je mag niet je punten verdelen zoals in een normale RPG en alles een beetje, maar je moet gewoon voor één iets gaan en dat op 50 krijgen, dan gaat Dark Souls of Demon's Souls, dan gaat dat heel wat simpelder. En dan moet je ook gewoon een wapen nemen die correspondent, ja, die een goede affinity heeft met je level, ja. met wat je levelt, oftewel fate, oftewel intelligence, oftewel dexterity of strength. En dan gaat het allemaal van een leien dakje. Maar zodra dat je begint te levelen op een klassieke manier van, oh, ik steek daar een puntje in en ik steek in luck een puntje, dan gaat het niet lukken. Dan is het inderdaad een moeilijke game. Maar als je weet wat je doet en dat je weet van, ja, ik ga nu voor deze build gaan, dan is Dark Souls echt wel eigenlijk een makkelijker game dan je zou denken. Het is niet zoals dat ze zeggen, het is Dark Souls. Nee, nee, nee. Het valt allemaal goed mee als je weet wat hij doet.
We zijn natuurlijk gewoon, ja, heel veel RPG's tot voor Dark Souls gaven nu eigenlijk al een karakter dat al bepaalde characteristics had en dat kon je dan upgraden. Terwijl Dark Souls geeft je eigenlijk een blank slate dat je dan kan bouwen in het type karakter dat je wil, want je kan een knight kiezen en dat kan een enorm goede warrior en een enorm goede magician worden of een enorm goede met range attacks of zo worden. Dus ga niet vast aan je begin personage. Nee.
En wat ook wel leuk aan Dark Souls is, ook al mislevel je, dat was de eerste keer hoe dat ik het gespeeld had, ik mislevel mezelf, dan kun je nog altijd alles, al je souls investeren in pyromancy. Dan heb je zo een vlam in je hand en dan kun je alles in de fik steken en dan kan het nog lukken, gelukkig. Maar voor de rest, ja, Dark Souls, een geweldige game. Misschien ooit ook een aparte podcast maken. En dan heb ik ook nog even Great Ace Attorney Chronicles gespeeld. Dat is die Phoenix Wright game van in het verleden. En die is super mooi geanimeerd. De muziek is zeer, zeer goed. En de verhaallijn is ook heel interessant. En voor de mensen die ooit de Phoenix Wright hebben gespeeld, ook al is maar één en je vond die leuk, dan moet je die zeker ook een kans geven. Want het is weer een nieuwe start van een nieuwe advocaat. En heel erg goede game. En je krijgt er zelfs 2 voor de prijs van 1. Want er zitten 2 aparte games in deze game. Dus vrij goed en een vrij.
Dus waarschijnlijk een stuk of 8 cases.
Ja, ik denk het. 8 cases of 10 of zo. En altijd waar dat je iedere keer meer van wilt weten. En dan zit je soms uren te spelen om gewoon te weten hoe het gaat. Maar ook soms uren je hoofd te breken om te weten wat je net moet zeggen op dat moment. En dat je al 4 penalties hebt gekregen. Dus je moet iemand zijn tekst weten te ontleden. En je moet dan op het juiste moment een bewijsstuk zien af te leveren. Om zo het personage, hold it of objection te zeggen. Om zo het personage gewoon weer verder te laten gaan in het verhaal. Maar soms is het heel lastig om te weten wat past bij wat. En er is altijd maar 1 optie, dat is een beetje mijn probleem. Want je weet soms wat dat er moet gebeuren, maar je weet niet hoe je eraan raakt. Of welk bewijsstuk dat je moet tonen op het gegeven moment. En dan moet ik soms teruggrijpen naar een gamefact. Als ik al 4 strafpuntjes heb gehad, want als je er 5 hebt gehad, dan moet je weer helemaal herbeginnen. En dat is niet zo fijn, dus dan grijp ik daarna terug. Maar hoe? Ik ben ook boven de 30, ik heb ook niet meer zoveel tijd. Oké, maar dan gaan we dat nieuws overgaan, want we hebben eindelijk ons gedeelte, wat hebben we gespeeld, gehad. Nieuws, gelukkig was er niet zoveel in deze 2 weken. Konami heeft nog een keer iets van zich laten horen, niet in verband met Castlevania, maar eFootball. Davy, wat is eFootball? Weet jij wat dat is?
eFootball is de nieuwe benaming van hun Pro Evolution Soccer reeks, PES.
Ah, ja.
En ze hadden de laatste jaren zijn ze zo aan het teruggrijpen naar meer die focus op online gameplay, denk ik. Vandaar de naam, op e-sports. Ja. En vorige maand hebben ze zo nog aangekondigd dat het free-to-play werd. En ik vond dat als voetballiefhebber wel oké. Omdat je dan, ja, waarom niet? Elk jaar een update, een dure update. En kan je gewoon die licenties veranderen en klaar. Maar nu is Konami daar zelf een beetje op teruggestapt. En ze noemen de lanceringsversie eigenlijk een min of meer een demo. Dus je krijgt eigenlijk maar een aantal teams waarmee je lokale wedstrijden kan spelen. Zoals Barcelona, Bayern, Manchester United en Juve. En ja, daar worden dan ook nog online toernooien aan toegevoegd. Maar alle andere dingen moet je dus voor in uw portemonnee gaan. Zoals de bekende Master League. Wat toch de reden is waarom ik de franchise vroeger altijd speelde. Die worden pas na de release als downloadbare content verkocht. Dus het free-to-play verhaal krijgt eigenlijk op die manier wel een beetje... voor mij dan toch wel een wat negatiever kantje dan dat we eerst hadden gedacht.
Ik moet wel zeggen, altijd de mensen... die waar ik mee sprak, die beide franchises kenden, dus PES en FIFA, die kozen altijd voor PES.
Ja.
En ik weet niet waarom. Wat was het verschil dat PES zo goed maakte tegenover FIFA?
Het begint eigenlijk al een beetje toen het nog ISS Pro heette, op de PlayStation 1. Dus we gaan al even terug in de tijd. En FIFA was altijd meer arcade. Dus je had zo... Het realisme van het voetbalspel zelf, ook als voetballer... Ja. Iemand die veel voetbalde zag wel dat PES bijvoorbeeld altijd net iets verder stond wat dat, ja, op het realisme vaak, op het, hoe het speelde en zo. Ja. En dan ergens rond FIFA 12 is er zo'n ommekeer geweest en Konami heeft met de, ja, ook op de Xbox 360 al het een beetje laten gaan. En dat zo wat problemen ook online, dus waardoor dat FIFA eigenlijk meer en meer de PES-stijl ging kopiëren. Ja. En dan heb ik ook zelf de teruggeswitcht. Dus dan ben ik echt FIFA gaan spelen. En de laatste jaren is FIFA terug meer pingpongvoetbal geworden. Vooral de laatste twee versies is het echt zo... Ja, doelpunten, kermis. En dan heb ik terug PES geprobeerd, of e-voetbal dan. En die speelt eigenlijk op dit moment ook wel gewoon terug beter qua voetbal zelf.
Ah, ja. Maar de graphics, die kunnen ze niet halen waarschijnlijk zoals in een FIFA. Of valt er wel mee?
PES ziet er eigenlijk ook wel altijd redelijk oké uit. Het is niet zo... De spelers gelijken nog wel. En het is nu ook niet de lelijkste game. Maar tegenover het budget van EA en alle licenties die EA heeft, daar kunnen ze wel niet tegenop.
Ja, dat is wel... Maar goed, maar misschien is wel... Ik denk wel dat uiteindelijk een gratis versie, dat misschien wel een van de beste moves ooit gaat zijn van hun, hoor.
Ja, ze gaven het nu al bijna weg, hè, want je had op Game Pass kwam het, dus redelijk snel. Ja. En ze hadden al zo'n light versie, dus ze merken ook wel dat ze de concurrentie opnieuw wat minder aankunnen. De franchise was een beetje op retour, dus nu proberen ze het op deze manier.
Oké. Ik ben wel benieuwd. Ik zal het misschien wel een kans geven. Ik en mijn maat spelen af en toe wel een potje FIFA. En dan is er altijd één gigantisch boos op het einde van de avond.
dat hoort erbij, hè. Dat is trash talk tot en met.
Maar als e-voetbal gratis is, dan moet je ook niet meer die centen geven aan die FIFA natuurlijk. Dus dat is wel een gigantisch voordeel.
Ja, het is, FIFA kost al toch direct de volle prijs elk jaar. En ja, de laatste jaren waren het... De laatste jaren waren het echt minieme updates. Ik ben nu wel benieuwd naar de nieuwe, omdat die dan toch één versie van begin af aan voor de nieuwe consoles is gemaakt. Dus misschien dat die wel eens wat nieuwe dingen kan doen.
Ja. Nu, over nieuw gesproken. Op 25 augustus gaan we weer heel wat nieuwe dingen zien. Dus om Gamescom gaat dan beginnen. Dat is die beurs in Duitsland. Een beetje de E3 van Europa. Maar dan altijd wat minder interessant, eerlijk gezegd. En om 8 uur 's avonds dus, gaat dat ongeveer 2 uur duren. En dan daarna gaan we ook nog, in de komende dagen daarna, gaan we dan nog wat nieuws hebben van Bandai Namco, Activision, Electronic Arts, dus EA, Ubisoft en zo verder, Sega. En dan gaan ze ook nog natuurlijk een indie games tonen op de Indie Arena Booth Online. Wat wel... ja, interessant gaan worden natuurlijk. Heel veel is er nog niet van gehoord. Ja, Bandai Namco zie ik hier staan, dus ik denk weer naar Elden Ring. Activision zie ik hier staan, maar die zitten nu niet in de beste papieren op dit moment bij heel veel journalisten. En dat is ook gigantisch begrijpelijk, maar dat gaan we ooit voor een andere podcast laten. Ubisoft, idem dito, maar die zijn alweer wat vergeten natuurlijk. En Sega. Nee, we gaan er sowieso bij zijn, hè. 25 augustus, een woensdag om 8 uur. Dat is een keer goede tijden voor ons. Niet ja. Om 12 uur 's nachts E3-tijd. Dus kunnen we eindelijk eens mooi volgen. En hopelijk komt er wel moois uit de bus. Nu, uit de bus, memory bus, hè. De brug. Maar PlayStation heeft ook iets aangekondigd, maar... nu dat Bitja er hier niet is, gaan we naar onze tweede technische expert, Yvonk. Er was iets getoond bij PlayStation. Wat was dat weer?
Wel, laat ik beginnen met te zeggen dat het, er is een nieuwe firmware in beta gegaan. En die zorgt er dus voor dat je nu de SSD-drives kan updaten. Omdat die nu ondersteuning biedt voor externe voor nieuwe SSD-drives van de nieuwe generatie. En in het kader daarvan heeft Mark Cerny op Twitter specifiek gezegd dat de Western Digital Black SN850 dat de perfecte drive zou zijn voor de PlayStation 5. Wat hem eigenlijk ideaal maakt, is omdat daar een ingebouwde heatsink in zit. Want dat was al van in het begin een beetje de rumors dat... PlayStation eigenlijk een beetje problemen heeft met een warmteprobleem. Hè. Veel consoles hebben dat, zeker als ze pas gelanceerd worden. En er is al langer gerumored geweest dat dat ook een van de redenen was waardoor dat dit zo lang op zich heeft laten wachten. En die Western Digital SN850 die bevat dus een ingebouwde heatsink. Vandaar dat die nu door PlayStation wordt als ideaal wordt omschreven. Maar nu moet ik zeggen dat bijvoorbeeld het magazine Eurogamer, of de site Eurogamer, de Samsung 980 Pro getest heeft. En volgens hun blijkt ook die het heel goed te doen. Dus zelfs zonder die ingebouwde heatsink hadden ze daar heel goede resultaten mee.
Ja.
Wat ook belangrijk is, is dat dus de PlayStation 5 heeft eigenlijk een custom SSD-solution. Maar van Eurogamer wisten ze te zeggen dus dat de standaard PCIe generatie 4 SSD's, dus waar dat die beide toe behoren, dat die eigenlijk dezelfde tot zelfs net iets betere snelheden halen dan die van de PlayStation 5.
Ja.
En dan nog het belangrijkste, denk ik, is dat die firmware, dat die momenteel in beta is, maar dat die mogelijk in de loop van de maand zal gereleased worden... En dat dan eigenlijk iedereen de harddisk kan upgraden in zijn PlayStation 5.
Ja. Het zijn natuurlijk wel heel erg dure memory cards.
Ja, momenteel wel nog. Ja. Nu, dat is natuurlijk altijd bij nieuwe technologie. Bijvoorbeeld de 500 gigabyte versie kost €170. En als je dan wil upgraden naar bijvoorbeeld 2 terabyte, de echt grote versie, dan kost je dat €550. Dat is zoveel dan de PlayStation 5 zelf.
Ja.
Dus dat zijn inderdaad heel dure prijzen, maar we weten anderzijds dat zeker bij opslag en geheugen, dat dat met een tijd, zeker als dat een beetje in massaproductie gaat, dat dat wel heel snel kan dalen ook.
En uiteindelijk zijn er nog niet zoveel, superveel exclusives voor de PlayStation 5 die opslag nodig hebben natuurlijk. Hè. Als we binnen een paar jaar spreken, dan gaat het ook wel nodig zijn om dat te hebben, maar nu op dit moment vind ik persoonlijk... nog niet nodig om te upgraden.
Nee, en het is zelfs
jij
zo...
Ervaart?
Ik helemaal niet. En het is ook zo dat de games op PlayStation 5... en ik denk ook dat dat bij Microsoft het geval is... dat die door het feit dat die niet meer moeten continu gaan seeken op de disk... omdat dat veel sneller gaat... dat zij ook geen duplicate content moeten maken... en dat daar dus sowieso games soms kleiner kunnen zijn.
Ja, voilà.
Doordat ze veel minder hun content moeten duplicaten.
Ja, goed nieuws en slecht nieuws voor de mensen die natuurlijk wel eentje nodig hebben.
Ja, als je echt nu nood hebt aan een uitbreiding, dan gaat het een dure affaire worden. Maar ik denk tegen pakweg binnen jaren, jaar en een half, dat dat wel veel redelijkere prijzen zullen worden.
Ik zou eigenlijk zelfs aanraden om een tweede PlayStation 5 eerder te kopen dan... nou ja, maar kijk, ja, PlayStation 5, daarover gesproken, die is uitgekomen vorig jaar op 10 november. Nog een paar maanden, het is alweer een jaar oud. Hè. Dat is gigantisch snel gegaan.
Absurd, hè?
Dat is niet te doen. Nu, van PlayStation gaan we naar Xbox. En Xbox heeft ook ondertussen hun Games with Gold aangekondigd. Robbie, wat zijn die?
Ja, voor het eerst in lange tijd nog een keer een goed aanbod eigenlijk. Darksiders 3, dat was wel al een hele goede titel, maar in dat op verschillende plaatsen al een keer gratis aangeweest geboden is. Denk op Epic Games en zo. Maar de Darksiders-serie stelt zeker nooit teleur. Dat zijn niet de games die Game of the Year Awards gaan winnen of zoiets, maar toch zeker voor een paar 20 uur plezier of zoiets. En wat ik leuk vind aan Darksiders is dat precies elke Darksider zo een ander genre probeert te zijn.
Maar zo, ik vond de eerste nog altijd een van de betere, hoor.
Wel, de eerste Darksider probeert zo eigenlijk Zelda te zijn en heeft dan zo eigenlijk portal-elementen met dan dat portal-gun-achtig gedoe. De tweede Darksiders, dat is dan meer zo'n Diablo met ik weet niet veel looting en weapon-pickups dat je in de eerste niet had en zo. Mm-hmm. En de derde lijkt mij net iets meer zo action-gameplay, gelijk Dark Souls of de laatste God of War te gaan. Zo.
Ah, ja, misschien moet ik hem
die spelen precies altijd leentje buur bij een ietsje voorgaande game dat dan populair blijkt te zijn. Vindt ze wel altijd goed.
Ik vond deze net iets te veel afwijken van de norm. Maar het is echt zo wel een beetje zo'n Souls game geworden. Hè?
De drie Dark Souls spelen allemaal heel verschillend. En eigenlijk is het ook logisch, want je speelt altijd Darksiders, als een andere... Darksiders, ja. Je speelt ook altijd als een andere Knight of the... Horseman. Dus.
Ja, er zijn er eigenlijk al vier uit, hè.
Genesis.
Ja, die twin-stick shooter Diablo bovenaf gezien versie daar, ja.
Ja. En daar speel je ook met de vierde Genesis. Horseman uiteindelijk. Hè? Ja. En dan
Lost
3?
Ja, Lost Planet 3. Ik heb enkel de tweede game gespeeld. En dat was zo eens een budget pick-up als die afgeprijsd was op de Xbox 360. Ja. En ik was daar toen, denk ik, een volledige maand verslaafd aan. Voor de mensen die het niet kennen, dat is zo een vecht tegen grote monsters, level-based, in een bevroren planeet. En dan speelde het echt tegen gigantische beesten, dat dan zo van die giant glowing red weak spots hebben en zo, en dat een drop daar loot, dat je sterker wordt. Ja. Het is
en
vrij
de eerste was de eerste heb ik gespeeld en die was ook heel leuk. Zat er in de derde en de tweede ook een grappling hook?
Ja.
Bij mij was dat andersom. Ik vond die eerste super...
Die
tweede was meer gefocust op zo'n Monster Hunter-achtige online gameplay, vond ik.
En multiplayer, maar dat was totaal niet nodig om dat multiplayer te spelen, wel.
Nou, ik vond die echt... Ja, ik vond dat zo'n verschil met de eerste. Ik vond dat echt... En dan heb ik die links laten liggen en de derde heb ik ooit nog gereviewd en die was oké. Dus zo.
Maar ik weet nog ergens dat ze Lost Planet, dat ze dat inderdaad multiplayer wouden laten gaan en ze staken er Gears of War-personages in en... En Wesker zat erin van Resident Evil. Dus ik weet niet of dat een 2 of een 3 was.
Dat weet ik nu ook niet, maar ik weet dat een tweede echt wel zo gefocust was op mijn vier spelers en zo. Okay.
Soms is het goed om een bepaalde franchise gewoon singleplayer te laten. Kijk naar Dead Space. Ze hebben het ook misgedaan. Lost Planet. Mm-hmm. Dat was allemaal dezelfde tijd. Allemaal de eerste game erg goed en dan de tweede. Oh ja, maar multiplayer. Ja, maar dat is niet altijd het... De goede zet, hè. Soms is singleplayer de betere move. Goed. Maar
verder kun je een beetje rondhuppelen met een bekend platformer duo, Yooka-Laylee.
Ja.
Zo de op Banjo-Kazooie geïnspireerde versie van Playtonic, dat veel mensen teleurstellend vonden, meen ik mij te herinneren. En ik denk ook dat er een gans Kickstarter-verhaal bij kwam kijken. Maar persoonlijk vond ik hem beter als Banjo en Kazooie. Ik vond hem veel speelbaarder qua abilities. Er waren een paar frustratiemomentjes in, maar veel minder.
Ja.
Maar de teleurstelling kwam door de camera.
Is het de eerste of is het de tweede?
Ja, maar die camera was dan weer net waarheidsgetrouw aan de Banjo-Kazooie's. van de wereld. Maar dat was inderdaad echt frustrerend, want soms stierf je gewoon of rolde van een afgrond af, net omdat je niet koest inschatten van waar eindigt het en dat je niet op tijd de camera koest aanpassen. Of de camera paste zich automatisch aan en ik ben naar boven aan het induwen, werd in één keer ik ben naar beneden aan het induwen.
Ja. Ja, het is inderdaad die 3D, want er is ook een ukulele op Game Pass en die speelt meer als een Donkey Kong Country en die schijnt wel heel goed te zijn.
Die wordt veel beter onthaald, maar ik vond hem zeker niet slecht, deze ukulele, alleen ja, de wereld voelt soms wel leeg aan. Ja. Eigenlijk dat ze zo grotere werelden wilden hebben als Banjo en Kazooie, maar dan vergeten er unieke dingen mee te doen en dat interessant op te vullen. Het voelt echt van we gaan er wat stuff induwen.
Dat was mijn grootste probleem daar ook mee. Ik heb die destijds gekickstarterd. En ik was wel wat teleurgesteld als ik die speelde. Omdat een beetje saai, zeker allee, die begin. Ik weet niet, misschien wordt het beter later, maar ik ben eigenlijk na een uur of twee, drie daarmee gestopt.
Ja. Heb je voor de versie gegaan? Of voor de...
Dat was de digitale code voor... Ik heb dat destijds voor Wii U gekocht, maar die is dan gecanceld geweest. En dan heb ik de Switch-versie gekozen.
Okay.
Het heeft uiteindelijk wel een goed verhaal gekregen, want dan de tweede game werd veel beter onthaald. En Playtonic heeft nu ook zo'n Friends of Playtonic publishing label, waarmee dat ze andere indies publishen. Dus it all ends well.
Ik hoop dat ze met hun volgende game dat iets spectaculairs wordt.
Ja, er wordt ook constant gespeculeerd dat er een nieuwe Banjo en Kazooie in de maak is en dat zij het team zijn die eraan werken. Dus die mensen zijn... Die social media manager moet zeker een paar keer per jaar zeggen nee, wij zijn niet aan het werken aan de volgende Banjo en Kazooie game. Dat is grappig.
Okay.
En dan die laatste game, daar ken ik niks van, dus dat mag iemand anders zeggen. Garou, Mark of the Wolves.
Ik heb hem al een keer aangehaald in de podcast, een paar podcasts geleden. Garou, Mark of the Wolves. Een hele, hele goede 2D fighting game. King of Fighters spin-off eigenlijk. Terry Bogard zit er nog altijd in, gekend van Smash Bros, jammer genoeg. maar voor de rest, het is echt een goede game. En er zit één nummer in die game die rechtstreeks gepiekt is van een bekende DJ. Maar dat zal ik op het einde van de podcast wel laten draaien. En iedereen gaat zeggen, oh my god, het is echt wel een rip-off. Maar Garou, Mark of the Wolves, zeker downloaden. Het is zelfs de goede versie. Er staan er twee op de online store van Xbox. Er staat een 360-titel op en er staat een gewone Xbox One-titel op. Het is de 360-titel die je krijgt. En dat is beter, want die hebben ze aangepast naar een betere versus-mode. Want als je gewoon de klassieke versie neemt, dan krijg je gewoon de arcade-poort. En dan moet je tweede speler ook op start drukken, terwijl dat je de eerste single-player hebt gestart en kan de tweede speler dan niet meer een ander karakter kiezen natuurlijk. Dus het is een betere poort, want dan kun je allebei gewoon elk een karakter kiezen. Maar, hele mooie game, hele goede game. Een van de beste fighters ooit. En zeker proberen. Over Xbox gesproken. Davy, wat gaat Xbox nog doen de komende tijd? Ze hebben weer wat events aangekondigd.
Ja, ze hebben twee events aangekondigd. De eerste is hun tweede indie showcase. ID at Xbox samen met Twitch organiseert. Waarin dat ze diverse indie games centraal zetten. Dat evenement is, als we dit opnemen, morgen al denk ik. 10 augustus. 6 uur onze tijd.
Ja.
Onder andere de games die worden getoond zijn Oli Oli World, The Artful Escape, Library of Runa en RPG Time. En ook zouden er nieuwe aankondigingen door Rebellion en Chump Squad worden gedaan. Ik heb ook gelezen dat Game Pass centraal ging staan, dus ik verwacht ook weer een aantal indies die day one naar Game Pass komen. Dus zo van die aankondigingen. En dan later in augustus komt er nog een event. Dat staat... door de Gamescom eigenlijk. Dat is nauw verbonden met de Gamescom, daar waar we het net over hadden.
Ja.
En dat is een Gamescom showcase eigenlijk, waarin dat ze ons updates gaan laten zien van games die nog dit jaar moeten uitkomen. Iedereen moet de verwachtingen wel een beetje bijstellen, want het gaat echt puur en alleen over updates. Dus verwacht geen grote aankondigingen of gigantische verrassingen. Het gaat echt puur de titels die al eerder aangekondigd zijn, waar we nieuwe gameplay van gaan zien. Al hoop ik nog altijd wel dat Halo Infinite daar ook opnieuw
de
grote hoofdrol zal spelen.
Geef ons gewoon de non-line al tot en met de game uitkomt. En ik ben in de hemel, want het is echt cool.
Ik hoop iets van de campaign te zien daar. Dat ze zo de E3, de multiplayer, en dan op Gamescom de campaign, dat zou ideaal zijn.
Dus voor morgen, of als de podcast uitkomt gisteren, jammer genoeg al, dan zijn er allemaal indies getoond. Mensen moeten weten dat het indies zijn. Hè? Mensen verwachten altijd van die indie showcases dat er iets gigantisch gaat aangekondigd worden. Het enige probleem bij Microsoft, vind ik wel, is dat ze geven het nodige respect aan de indie-titel. En dat is heel mooi. Maar ze doen er 4 uur over, dus veel mensen haken ook af. Dus ze moeten dat in een soort van Nintendo-jasje steken, van een indies, zo in een half uurtje, wat indies tonen, en dan daarna een showcase van 4 uur, dat mag gerust. Maar ze mogen gewoon in het begin, een uur voor mij, of een half uur, gewoon alles geven, en dan kunnen ze afremmen.
Dat was ook wat ik had gezegd in onze eigen podcast. Daar hadden we het ook over. En het vorige, de eerste editie, was echt 4 uur lang commentaar van influencers en de makers en zo. Het zou meer effect hebben als je ze inderdaad echt gewoon, zoals op de E3 met de grote games, gewoon de ene titel na de andere. Ja. En dan nog wat Game Pass ertussen. En dat je dan achteraf gewoon nog 3 uur verder gaat met inside info en zo.
Ja, en ze tonen dus die Xbox showcases tonen ze op Twitch. En je ziet ook aan het aantal kijkers dat het echt afvalt. Dat de mensen afvallen. Er zijn maar 5000 kijkers bij die indie-presentatie geweest. En dat is niks, hè, op Twitch-termen uiteindelijk.
Ja, iedereen is afgehaakt, hè, redelijk snel ook.
Dus dat is... En er zaten goede stukken tussen, maar... En de developers hebben ook het recht om hun games zo te showcasen. Maar ze moeten eerst gewoon een half uurtje alles tonen en dan... kunnen mensen intunen naar wat dat ze meer wouden zien natuurlijk. Een beetje warm maken. Zoals die Viz game. De vorige keer zat zo'n leuke indie Viz game tussen. Die ziet er heel geweldig uit. Maar als je 3 uur moet wachten voor een leuke nieuwe game te zien. Ja, dan kun je het vergeten bijna ook. Hè, als showcaser.
Ja, dan check je gewoon de trailers achteraf. Maar dan gaat toch een beetje de onthulling een beetje verloren.
Ja.
Dus ik hoop dat ze geluisterd hebben naar die kritiek en dat ze dan dit ook iets beknopter doen.
Maar
we zullen zien.
Wat dat je zei over 24 augustus van de Xbox event om 7 uur 's avonds. Geen grote surprises mogen we verwachten. En mensen moeten effectief dat onthouden. Hè, want mensen zijn altijd zo teleurgesteld. Hè, als ze dat aankondigen en dan wordt er toch niets getoond.
Ja, op een of andere manier denk ik dat mensen altijd gewoon lezen Xbox Showcase die dag.
Ja.
En al de rest gaat aan hun voorbij precies. En Xbox heeft het sowieso al, want ze zijn op de weg terug, maar Xbox heeft sowieso al niet de stem van het volk mee, moet ik zeggen.
Ja.
Allee, dat is wel veel verbeterd, ook met hun Game Pass strategie, maar je merkt nog wel altijd zo een negatievere houding naar Xbox toe, vind ik dan persoonlijk. En dan zij hebben daar dan nog extra last van, waardoor dat ze ook nog eens elke keer heel netjes zeggen van, ja, koester uw verwachtingen, allee, temper uw verwachtingen, want het gaat niet dat en dat zijn. En dan, ja, omdat ze weten van, we gaan sowieso commentaar krijgen, al vanouds. En ja, toch zijn er dan nog altijd mensen die hopen dat ze daar Fable gaan zien, gameplay. Dat kun je niet onderuit. Dat is gewoon het online leven, denk ik, tegenwoordig.
Nu over een game company die bijna nooit commentaar krijgt. Nintendo.
Maar ik wou net zeggen, elke direct is het eigenlijk hetzelfde. Hè? Dus zelfs al zeg je van, het is enkel gefocust op dat game, dan verwachten mensen nog altijd Zelda nieuws en altijd in
Mario en Zelda. Ja. Wat is er allemaal bij Nintendo gebeurd deze 2 weken?
Wel, enerzijds, denk zeker voor de diehard fans, was er een heel leuke trailer van Metroid Dread. Ik vond hem toch heel leuk. Zoals jullie weten is dat Metroid 5 eigenlijk. En is dat het voorlopige einde, dus de conclusie van de Metroid-serie. Het was een korte trailer, maar het was wel een story trailer. waarbij je toch een aantal ja, bekende elementen zag. Hè. Dus de connectie met de Shozo en ja, je had ook duidelijk de sfeer. Het was echt zo wat een mysterieuze sfeer. En toch ook wat donkerder en serieuzer, wat wel denk ik iets was wat de Metroid-fans allang vragen.
Ja.
In plaats van de shibby look van Federation Force en het melodrama van Other M. Dus ja, is het eindelijk een beetje een return to form
ja.
naar de oudere Metroids.
Gelukkig.
Gelukkig. En ja, wat het gaat geven, dat gaan we natuurlijk pas eind dit jaar zien. Maar wat leuk is, is dat Nintendo had ook zijn financial report. Het is het halfjaarlijkse financieel nieuws. En dat gaat vaak met wat kleiner nieuws samen. En in dit geval was dat een open release date. Sommige we wisten we al, of wisten we al de maand van. Maar nu hebben we dus concrete data. WarioWare Get Together bijvoorbeeld komt uit op 10 september. Metroid Dread zelf... Nee, is inderdaad niet lang meer. Metroid Dread zelf op 8 oktober... Mario Party Superstars op 29 oktober. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl op 19 november. En Advance Wars, dus de 1 en de 2 in een recompilatie op 3 december.
Ja.
En dan Pokémon Legends Arceus op 28 januari. Die gaat het gevecht aan met Elden Ring.
Ja, en die, daar, van die game hebben ze nog niet zoveel getoond eigenlijk, om zo snel uit te komen.
Nee. Maar ik vermoed, en dat is puur gebaseerd op hoe het in het verleden ging, dat we wel een September Direct zullen krijgen, waar waarschijnlijk wel meer nieuws te rapen valt, of wel een aparte Pokémon Direct. Hè. Dus ze hebben sowieso twee Pokémon games die ze kunnen pushen. Dus die kans is sowieso groot dat we daar nog wel nieuws van te zien krijgen.
Cool. Nu... Over Pokémon gesproken, Robby, jij hebt met Snap nog wat nieuws erbij gezet.
Ja, nog iets dat ik gespeeld heb, maar ik heb het dan maar niet in de wat heb ik gespeeld gezet deze keer, want anders was dat zeker al te veel. Pokémon Snap heeft als verrassing een gratis update. En ik was er blij mee verrast, want ik had dat helemaal niet zien aankomen dat er nog content voor ging uitkomen voor die game. En dan nog gratis ook. En sinds 3 augustus zijn er 3 nieuwe werelden en een heleboel nieuwe Pokémon die je dan kan ontdekken in de game, een gratis update. Dus iedereen die de game al volledig uitgespeeld had, gelijk ik, en bijna alles op het plaatje heeft vastgelegd zoals je wou, dan zijn er nu in één keer weer een nieuwe hoop bij. Dus dat is toch nog zeker is de moeite voor om op te starten.
Ja, en het is ook mooi dat dat gratis is natuurlijk. Hè?
Ja, ik had het helemaal niet zien aankomen. Ik was weer van, ja, toen dat aankondig was, binnen een paar dagen is er een gratis update. En ik was direct van, oké, in mijn kalender gezet. Pokémon Snap, cool. Zeker checken.
Ja. En spelen de kinderen nog altijd, of hebben ze het toch alweer aan de kant gelegd?
Ja, nee. Ze hebben het heel rap aan de kant gelegd en het is vooral de papa dat speelt.
Ah ja, oké. Okay,
maar het is echt wel... Het is geen moeilijke game natuurlijk, er is geen fail state. Hè. Dus je gaat gewoon door de wereld, je trekt foto's en je foto's op, whatever. Hè. Er is geen you lose the game moment mogelijk. En zeker met die gyroscoop... is het makkelijk voor hen om te controleren. Maar als je er als serieuze speler echt zo die challenges wilt doen, je krijgt dan van de professor of van andere mensen echt zo van, ik heb die een Pokémon gezien, dan een andere Pokémon vastpakt en die dan ronddraagt in de lucht. En dat is echt zomaar een fractie van een seconde en je moet al bepaalde dingen doen om dat uit te lokken, dan is het echt wel moeilijk om dat vast te leggen.
Zeg, Davy, nu dat jij zo sprak over die fotomodden, is dat niet een spel voor u? Pokémon Snap?
Ja, ik weet niet. Ik probeer zo wel wat coole foto's te maken, dus ja, misschien moet ik dat wel eens proberen. De kindjes zijn wel zot van Pokémon, dus het staat hier wel op de verlanglijst.
Het
is zeker goed speelbaar voor hun. Want ze hebben maar eigenlijk... Je hebt verschillende knoppen voor gelijk fruit te smijten of een muziekje te spelen of zo. En kinderen vinden het sowieso wel leuk om gewoon random knoppen te duwen op die controller. Maar gewoon rondkijken met een gyroscoop en foto's maken is wel heel makkelijk voor hun. Toch veel makkelijker als de analog sticks gebruiken.
Oké.
Okay. Ja, nu... De mijn zijn al... Ja, mijn dochter wordt 8 en we hebben 9 en 7 er rond. Dus ze kunnen al wel iets
met ja.
Maar ik wil ze ook wel zo wat wegkrijgen van Fortnite, want dat is hier ook al... Nice. Maar Ze zijn nu ook zo Pokémon Sword aan het spelen. Ja, en dan merk ik dat ik moet echt nog heel veel helpen. Ook omdat dat niet Nederlands is. En om de 5 minuten moet ik dan vragen... moeten ze dan vragen aan mij van wat moet ik doen? Ja, ik heb het ook nog niet gespeeld, dus ik weet dat ook niet altijd. Dan moest ik dat zo overpakken. Dus daarom dat Pokémon Snap denk ik wel...
Maar soms is een moeilijk spel ook wel handig voor. Ik heb zelf ook Pokémon Rood en Blauw gehad toen die uitkwam. En ik was ook bijzonder jong. Maar ik heb het ook uit mijn eentje uitgespeeld op een gegeven moment. Zonder dat ik wist hoe. Zonder dat je weet wat dat je moet lezen. Zo leer je ook Engels. Hè. Dus een potion en weet ik veel wat.
Ja, je waart dan waarschijnlijk eerder rond de 11, 12. Dat is toch ook al een verschil. Qua taalkennis.
Ja, dat is waar. Ja.
En de jeugd van tegenwoordig wil precies niet veel moeite nemen doen.
We gaan onze podcast stoppen. Ja. We hebben de woorden de jeugd van tegenwoordig uitgesproken.
Cool.
Dan word je oud, hè, als je dat doet.
Mm-hmm.
Ja, dat is waar. Nu, ik zie hier nog een nieuw nieuwtje erbij verschenen bij Nintendo, die ik niet wist, door Robbie.
Ja, het is nog maar een uur geleden gepost geweest door Nibellion. Dat is iemand dat vaak nieuwe spoilers heeft en zo. En er zou een Xenoblade Chronicles 3 aangekondigd worden dit jaar. Dus niet uitkomen, maar aangekondigd worden dit jaar.
Ja, nu moet ik echt goed denken, want er zijn al heel veel Xenoblades of Xenoxans.
Ja, maar Numericle hebben die andere releases. Dat is niet dat spin-offs zijn, maar ja.
Ja, dus Xenoblade is effectief die met Shulk in de eerste en de tweede was...
Ja, dat is de eerste. Op de Switch dan de met die Monado, anime, met die... Met die meisjes die wapens zijn.
Ja, die vond ik al veel minder. Dat gacha-systeem. Dat was al een beetje te tasteless voor mij, om zo te zeggen. Maar ja, goed. Iedereen heeft...
Er staat wel nog op mijn to-playlist, maar zoals bij alle Nintendo-titels wil dat maar niet zakken in prijs.
Ja.
Nee, absurd, hè. Dat blijft echt altijd gewoon dezelfde prijs, precies.
Nee. Ik heb hier ook nog één nieuwtje gezien passeren. Het was al wat ouder nieuws, maar we hebben het nooit aangekaart in de podcast, dus ik wil het zeker eens meegeven. Dus op SteamDB, dat is een website die alle nieuwe inhavens bijhoudt wat er op Steam had verschenen, kwam plotseling de woorden Half-Life 2 Update of Half-Life 2 Remastered Collection op. Iedereen was hype natuurlijk. Uiteindelijk was er uit de bus gekomen dat het door een fan gemaakt was die ook al eerder Half-Life 2 Update heeft gemaakt. Maar wel een goede update is. Het zit ook in de naam, grappig genoeg. Maar die dus nu ook gaat verder doen en wat meer gaat insteken in Half-Life 2 en de episodes. Maar Valve heeft nu ook toestemming gegeven aan die kerel om daaraan te werken en om ook ervoor waarschijnlijk geld te vragen. Een beetje zoals Black Mesa al in het verleden geweest, wat een hele, hele goede remake is van Half-Life 1. Black Mesa, dat was al heel goed. En nu ook Half-Life 2 Remastered Collection. We kunnen alleen maar hopen dat het even goed gaat worden zoals die in Black Mesa. Het leuke aan onze podcast is dat wij ook de schijnwerper zetten op de Belgische games-industrie in onze sectie genaamd Beltien, die Robbie meestal voor zich neemt. Dan gaan we nu ook weer starten met ons hele leuke muziekje die gemaakt is door E-Funk, de Beltien. Robbie, aan u de eer.
Ja, we hebben 2 weekjes aan informatie in te halen, dus hopelijk wordt het geen Bel 20. Er zijn toch wel leuke dingen om te vermelden. Een game die recent uitgekomen is op Xbox Game Pass, dat misschien een paar mensen opgemerkt hebben, is Omno. En nu je gaat denken, dat is toch geen Belgische game, dat is door een solo dev gemaakt, ik denk een Duitser als ik het juist heb, of een Fin of zoiets. Maar de game is wel gemaakt geweest door, zoals de meeste games, met PC als focus. En de consoleports is gemaakt geweest door de Belgische Fishing Cactus. Dus het heeft toch een Belgisch tintje op die manier. En voor wie de game niet kent, het is zo een beetje een exploration/puzzle game. Een beetje te vergelijken met dingen zoals Journey of Abzu en zo, of Lost Ember. Dat soort games waarin dat je eigenlijk gewoon een wereld hebt met collectibles dat je kunt vinden, diertjes dat je kan ontdekken en zo. Van allerlei elementen waarmee je kan interacten. In deze game zijn dat dan de beesten. Je hebt zo 41 dieren om te ontdekken. Of gigantische, legendarische beesten dat je kan bereiden naar de volgende level en zo. Wat dat het zo een toffe game maakt, is die sfeer. Het is echt zo'n ontspannen sfeer. En wat dat zij briljant aanpakken, vond ik, was... het is een solo dev. Wat dat hij briljant aanpakte, is dat er... je hebt totaal geen stress voor iets te missen. Zo, wat ik vaak heb in zo die collecting games, is zo die een fear of missing out van... Ga ik iets missen?
Ja.
Als ik door deze deur ga, is er een point of no return en dan ga ik het spel helemaal opnieuw moeten spelen om terug tot dat punt te geraken. En hij lost dat op door in elk level zo een soort van radar te zetten, waarin dat je dan al je collectibles kunt zien en ook met een percentage van zoveel er nog te gaan om 100% te halen in dit level. En dan als je naar de uitgang toevallig aan het gaan, zegt hij van, you're now leaving the world, are you sure? Dus dan maakt het wel makkelijk dat je zeker zegt van, ik ga zeker voor de holo 100% gaan in mijn eerste run.
En blijkbaar is het ook niet zo'n lange game. Kun je hem in een paar uur, vier uur of zo, kun je hem al
uitgespeeld hebben? Vier uurtjes heb ik hem 100% uitgespeeld. Ja. En dan moest ik enkel nog eens opnieuw opstarten voor in het eerste level zo 20 seconden in het water te gaan rondlopen of zoiets. Omdat dat ook een achievement was.
Ah, oké. Kijk.
Maar zeker een aanrader. Een hele mooie game. Prachtig vormgegeven. Tof om te spelen. Zelden frustrerend qua platforming. Maar misschien wel één of twee keer dat je wat preciezer moet zijn. En ook een heel toffe vocal muziekkeuze.
Oh ja.
Toen ze soms een beetje denken aan de soundtrack van Ori and the Will of the Wisps. Die vocal chanting.
En dat is dus op beide Game Pass diensten beschikbaar. Dus op PC en op...
ja, en het is op PC Xbox. Beschikbaar. Het is ook op Steam beschikbaar. Het is ook op PlayStation al uit, denk ik. En Switch... Moet ik even nadenken of het al voor het publiek beschikbaar was, of enkel de pers dat er al aan de slag mee mocht gaan, maar het komt wel op alle platformen uit ooit, dus.
Ja. En het is inderdaad ook beschikbaar op PC Game Pass, dus daar kunnen mensen ook mee aan de slag.
En alle console ports zijn dus door Phishing Tactics gedaan, dus ik vond dat wel leuk nieuws om te horen. Het was de CEO van het bedrijf zelf dat het zei in de Belgische Discord, en ik had zoiets toffe informatie om te weten. Het is ook daardoor dat het helemaal omhoog geschoten was in mijn ik moet deze game spelen rating. Dus.
Oh, dat is cool. Ja. Okay.
En dan een nieuwtje heet van de naald. Ik weet niet of dat jullie al bekend zijn met Europlay. Dat is een soort van Eurosong voor videogames. Dus in plaats van dat je iedereen hebt dat gewoon titels mag indienen, wordt er door elk land één titel ingestuurd. Vorig jaar hebben wij... Ja. Midnight Protocol opgestuurd. En ik denk dat een vierde plaats gehaald heeft toen. Maar, en het is een geweldig goede game. Maar een probleem dat ik al een paar keer aangehaald heb met Midnight Protocol is, je moet het spelen om te appreciëren. En deze is zo een community voted award. Dus de meeste mensen gaan stemmen op basis van informatie op de website en een trailer. En op dat vlak denk ik dat die kans wel, dat Midnight Protocol minder kans had om te winnen. En dat Usocket Parking wel wat meer zo... potentieel heeft om het te halen, omdat dat zo wel een typische indie game is. En dat is dus de game dat wij
insturen. En werkt het dan ook met de typische, nu dat je zegt Eurosong voor games, is het dan ook zo dat er één spreker is die allemaal puntjes mag zeggen?
Het is niet zo klassiek, maar het is wel punten per land en zo, en het wordt tijdens Gamescom uitgezonden. En wij gaan dus Usocket Parking sturen dit jaar. En ik denk wel dat dat een goede kanshebber is, want dat heeft... wereldwijd al wat prijzen gewonnen. En waarom dat ik ook blij ben dat we die sturen, is deze keer hebben we als Belgian Games Association wat gekozen voor die titel ook. En om een of andere jammere reden had de jury die een beetje overkeken, de Usocket Parking, in de Belgian Game Awards. Nee. Die is jammer genoeg niet genomineerd geweest dit jaar, en op deze manier heeft dat toch nog een kans om België te vertegenwoordigen.
Ja.
En mijn nieuws is nog niet gedaan over die titel. Ik zag over het laatst een story passeren van Ubisoft, waarin dat ze zeggen van deze indies komen aan bod in de Ubisoft Forward. En dan zag ik het ook ons bekende Dorf Romantic, maar ook Usocket Parking stond daar ook tussen. Dus ben ik direct gaan uitspitten van, want ik had al een keer gezien dat Happy Volcano, de maker van de game, rond de vorige Ubisoft Forward iets hadden gezegd van, misschien zie je wel auto's passeren, en dan die was in een tweet vlug verwijderd of zoiets, of waren ze het aan het ontkennen. En dat was blijkbaar omdat ze één uitzending te vroeg waren, maar Ubisoft gaat dus hun een beetje helpen. Niet zozeer als een publisher, maar eerder als een soort van informatie delen, en wij gaan jullie wat meer spotlight geven en zo. Dus de fijne details weet ik er niet van, maar het is wel goed dat ze daardoor nog extra ogen krijgen op hun game.
Ah, dat is wel interessant wat dat Ubisoft aan het proberen is. Misschien proberen ze hun eigen dienst op te stellen op die manier ook.
Ja, dus het is, voor het duidelijk te zijn, niet als publisher, maar ze gaan wel andere services aanbieden. Ik denk dat dan eerder is iets van helpen mee op de verschillende platformen uit te komen op een makkelijkere manier, omdat ze dan die directe lijn hebben met de platformholders. En ook gewoon het feit dat ze in een Ubisoft Forward komen, geeft die games wat meer aandacht. Hè.
Ja, dat is waar.
En dan een van mijn favoriete games, Epistory, heeft ook een vervolg gekregen dat dit jaar eindelijk uitkwam, Nanotale. En een van de dingen dat veel mensen aanhalen is, ik mankeer wel die in een arena mode. Dus in Epistory had je de singleplayer, het is sowieso singleplayer allemaal, maar je had een campaign en dan had je ook een arena mode waarin dat je echt kost kijken van hoe snel kan ik nu effectief typen. En dan zat jij gewoon in het midden en alle monsters kwamen op je afgelopen en dan moest je zo snel mogelijk de namen typen en zien dat je de wave zo lang mogelijk overleefde. En die modus hebben ze nu ook toegevoegd aan Nanotale. Dus voor wie dan een keer aan de slag wil gaan en kan echt wil tonen, want de main story was niet echt zo uitdagend en vrij rap uitgespeeld. En nu zijn er dan echt zo challenges in die arena mode. Je bent veel meer mobieler in deze game als in de vorige, want er is bijvoorbeeld een challenge van beweeg 20 seconden niet. Of overleef zoveel waves.
Ja.
Ik vond hem wel leuk. En ook vooral met die verschillende combinaties van elementen, kost echt veel combo's doen, dus je kost zo eerst... ijs doen smelten tot puddles en dan kost je zap gebruiken en dan kost je ze allemaal electrocuteren en zo, dus ik vond hem wel nog tof. Ik had direct zo'n zevende niet... plaats wereldwijd.
Ja. Voor de mensen die nog niet weten wat Nanotale en zijn voorganger was, dat zijn van die typing games natuurlijk. Ja. Hè? Dus,
het is een adventure game first and foremost, dat je zo in de wereld rondloopt en dingen unlockt of zo, maar dat doe je dus door woorden te typen. Dus is er een struik in je weg, dan typt je bijvoorbeeld Inferno en dan brandt dat weg of zo.
Dus een heel leuk concept ook om te leren typen natuurlijk.
Ja, ik heb er zelfs als volwassene mee leren blind typen. Dus ik heb dat op school nooit gekregen, dactylo. Ik typte nog altijd door veel naar mijn toetsenbord te kijken en dan terug naar mijn scherm. En bij zo'n actieve game was dat ook een beetje disorienting van altijd scherm, toetsenbord, scherm, toetsenbord, scherm, toetsenbord. En ik heb leren blind typen door Epistory. Een game dat ik ook recent eens vermeld heb, Spookware. Dat is zo die WarioWare, maar dan met een horror thema. En het is ook een beetje meer adventure-y, want je kunt erin rondlopen en zo. Hebben ze vandaag of gisteren gezegd dat er een release date voor is? Allee, toch voor de eerste episode, want ze gaan het episodically releasen. En dat is 26 augustus. Dus, en vanaf nu, ik zou het zeker wishlisten op Steam en dat je in de gaten houden voor mensen die fan zijn van WarioWare en ook een keer zo'n soort game willen spelen op PC dan. Voorlopig is het alleen maar voor PC de release.
Het ziet er inderdaad heel WarioWare uit, maar het ziet er ook, heeft ook wel zijn eigen stijl.
Ja.
Een beetje realistisch, een beetje echte foto's lek gebruikt. Ik weet niet wat het precies is, maar het ziet er wel heel cool
uit. Ja, en heel verschillende soorten minigames, hè, die heel uiteenlopend zijn, maar die wel er allemaal tof uitzien. Dat past perfect in zijn straatje van die Adam Pijpen dat het gemaakt heeft, want die heeft zijn eigen ook al eens zo'n challenge opgelegd van ik maak elke week een game.
Ja, het ziet er... Het heeft wel, nu dat ik die trailer hier bekijk, het heeft echt wel een Nintendo-charme ook, met die karakters die zo'n beetje grappig bewegen. Het is, voor de mensen die het interessant vinden, moet zeker Spookware eens bekijken op Steam. Het is een hele leuke trailer, alleszins.
Ja, ik vond ook een heel klein beetje Undertale-vibe hebben met de personages.
Ah, op die manier, ja. Omdat het skeletjes zijn. Ja, het zal waarschijnlijk niet uitkomen in China, vrees ik.
En nu iets dat niet echt game development gerelateerd is, maar ik scroll al rap een keer, vooral vanuit de OneUp-account, door wie er allemaal in België bezig is met allerlei andere game dev-achtige dingen. En toen ontdekte ik W-Rex, dus W.Rex, maar het is Van Kef zijn Twitter-handle. En die maakt 3D-sculpts en ik zag er heel veel game-inspired dingen tussen, zoals Pokémon en Digimon. Dus mensen die daar fan van zijn, van zo... realistische versies te zien van fictieve dingen. Kunnen daar een keer even door zijn feed scrollen. Ik vond die nog wel tof gemaakt.
Ja, hij maakt... nu, ik zit op zijn Twitter. Ik zal die Twitter ook wel even in de show notes zetten. Hij maakt heel veel dino's.
Ja, zoals dus ja, Charmander,
Charmander
en
er, ja.
Voilà. Maar die zijn dan echt zo realistic dino-style, maar dan met een vlam op hun staart.
Ja. Ja. Heel cool gedaan. Hij zou ze eigenlijk moeten uitprinten met een 3D-printer en nog even zo een klein centje moeten aanverdienen.
Ja, het is toch alleszins tegen een vrij snel tempo dat hij ze aan het uitpompen is, want er staan er bij zich alle weken toch een paar nieuwe op.
Hij maakt het in de ZBrush voornamelijk, zie ik. Ik zie hier een Lugia, die er wel heel spectaculair uitziet. En de Totodile, en de Greninja, wauw. Het ziet er heel fantastisch uit. Mensen moeten het zeker bekijken. Ja. Hij doet alle Pokémon's in feite in een echte dinosaurus-achtige stijl. Dus ja, ik heb hem al een follow gegeven. Dus dat was...
Ja, en hij kreeg nog niet echt veel likes en retweets en zoiets, dus ik vind wel dat hij wat meer aandacht verdient voor hetgeen dat hem aan het doen is. Dus daarom wou ik het even vermelden.
Absoluut. Ik ga een likeje geven vallen.
En dan als laatste wou ik nog even aanhalen, dat Sam de Boek, die heeft zo een concept, Oro Interactive, waarin hij een soort van matchmaking wou gaan doen tussen indie devs en publishers. Die je dan wou koppelen aan elkaar. En heeft het laatste daarvoor nu gedaan, heeft hem een site opgericht, die noemt indiegamepitch.com. En daarin kunnen indies dan hun game kort omschrijven, zeggen hoeveel funding dat ze nog nodig hebben en welke andere dingen dat ze nodig hebben en hopelijk op die manier aan publishers geraken. Waarom zet ik dat in de Belt 10? Omdat hij is een Belg en hij is aan het ondernemen of zo. En het is hierbij een oproep aan de indie devs die dit zouden luisteren. Dien uw game op dat platform in en hopelijk komt er iets uit de bus. Je weet het nooit.
Ja, oké. Dat is wel goed van deze Sam dat hij dat doet. Oké, nee, ik denk dat het is, zie ik hier weer van de Belt in. Dankjewel, Robby, om het zo kort en bondig toch nog te houden. We hadden vorige week een luistervraag naar welke 2021 titels kijk je nog het meeste uit voor het einde van het jaar. Robby, voor Twitter moet ik bij u zijn. Was er op Twitter iets en anders gezegd?
Er waren antwoorden, ja. Ik ben er even naartoe aan het scrollen.
Ja. Dat kutten we dan eruit natuurlijk. En dan is het net alsof we alles in de hand
Jim
hebben.
Van Life is Xbox, die zei na een paar missies in Psychonauts 2 te spelen, is dat toch mijn nummer 1. En daarna Halo Infinite. Dus Psychonauts dus heeft Psychonauts... het zelfs van Halo gehaald.
Ik heb ook al gehoord dat inderdaad Psychonauts 2 dat echt een topper gaat worden. Dat moeten we zeker
Ik kijk er al sinds zeker ook naar uit, ja. Isilme zei Kena Bridge of Spirits, dus die game dat wij ook zeiden van ja, dat lijkt ons wel interessant, staat toch bij sommige mensen nog hoger aangeschreven. En die is net recent ook net uitgesteld, want dat was vlak na onze vorige podcast waarin dat we zeiden van het komt op die dag uit, is het uitgesteld geweest naar september ergens, denk ik.
Ja, jammer genoeg, dat was wel verschrikkelijk.
Ja, dat was natuurlijk nadat wij gepublished hadden.
Er was nog een game die uitgesteld is geweest, van hetzelfde, maar ik ben het vergeten wel, maar ja, goed.
En Lugus Studios, de maker van Midnight Protocol, die zei Midnight Protocol. Daar kijken ze heel erg naar uit.
Ja, voor hunzelf snap ik absoluut. En veel
maar als ze niet naar hun eigen game moesten kijken, dan kijken ze naar de mede-Belgische game You Suck at Parking. Dus de Belgische studios zijn elkaar vriendelijk gezind.
Ja, ik zou... Ja, You Suck at Parking heb ik ook al redelijk wat zitten spelen. Het is zeker een aanrader.
En dan gewoon nog laatste van Twitter, waar een paar keer aan bod gekomen is Battlefield 2042.
Battlefield?
Ja.
Dat is wel cool. Okay. Op Facebook heb ik hier openstaan, hebben we de vragen ook gesteld. En voornamelijk was het Wouter, die had geantwoord dat hij vooral benieuwd is naar de nieuwe Halo multiplayer ervaring. Kena ook. Spijtig dat de release opgeschoven is. Ja, zwaar Wouter. Wouter heeft trouwens ons logo gemaakt. Heerlijk logo. Nog een keer merci daarvoor. Tim, wat was er op Discord? Want het is al een tijdje geleden dat we de vraag hebben gesteld natuurlijk. Dus misschien moest je wel scrollen. Wat was er daar?
Ja, maar ik was er vrij snel. Eerst en vooral de conclusie dat heel veel favorites uiteraard verschoven zijn naar 2022. Maar ik zie daar bijvoorbeeld Biller zeggen dat hij uitkijkt naar WarioWare. Ik zie Mr. Pool Teenage Mutant Ninja Turtles zeggen. En dat is toevallig ook een van mijn beste maten. Het spel waar hij dit jaar nog naar uitkijkt. We hebben daar ook ooit een episode aan opgedragen. En dan Christophe, die al eens te gast was ook. Die zegt naar alles van Annapurna, met dan vooral 12 Minutes. En The Artful Escape.
Dat zijn wel twee specialetjes natuurlijk. Ook niet voor iedereen, maar dat gaan zeker toppen.
Ja, en dan een zekere Bloody Good Reviews, die ook zegt dat hij naar Advance Wars uitkijkt.
Ja, ik denk niet dat dat veel andere mensen aan bod gaan brengen, maar ja.
ik Davey, volg u daar alleszins in.
Ah ja. Dus voor jullie is het allebei Advance Wars, of wat?
Toch wel, ja.
Geen Metroid, maar...
Metroid
staat bij mij niet zo hoog, eigenlijk, persoonlijk.
Davy, wat is voor u?
Deadloop. Dat had ik op de Discord gezegd. Omdat, dat is van Arkane en dat is een ontwikkelaar waarvan ik elke game echt wel al heel goed vond. En ben wel benieuwd wat ze daarmee gaan doen. We hebben er al heel veel van gezien. Dus die staat bij mij echt op 1.
Ja. Maar je gaat hem dan kopen dan op PlayStation, ook al weet je dat die jaar...
Ja, ik ga geen jaar wachten. Okay. Dus ik ga proberen om hem sowieso eerst te reviewen. Als dat niet lukt, dan wordt dat sowieso een gekochte game.
Ook interessant. Cool.
Maar ook Forza Horizon 5 en Halo bijvoorbeeld, die staan er ook wel hoog bij.
Ja, voor mij is het ook sowieso Halo. Goh, het wordt nog een heel goed najaar, sowieso. Het geeft nog heel veel in petto. En wie weet, binnen de volgende week of binnen een paar weken op Gamescom kunnen we die lijst nog wat meer uitbreiden natuurlijk, hè? Hopelijk. Nu heb ik een kleine quiz. Ook, ja, quiz, geen quiz, ik weet het niet. Ik heb niet zoveel antwoorden gevonden.
Dus het is een moeilijke.
Maar, ik weet niet of het moeilijk is, misschien voor jullie niet, maar voor mij was het al sinds eens een moeilijke quiz. En mijn vraag aan jullie is... sites gericht op Belgen in het Vlaams of in het Nederlands, dus niet met een .nl op de achtergrond, die gamingnieuws schrijven. Ik heb dat gekozen omdat Davy daar wat meer over weet natuurlijk, maar ik weet er heel weinig over. En ik denk Tim ook niet zoveel, want wij zijn meer op het Amerikaanse front meestal bezig om het lezen natuurlijk. Dus Tim, jij mag als eerste uiteraard. Dan mag Robbie en dan mag
en
Davy.
En wat is juist hetgeen dat we moeten opzommen, want ik ben niet 100% mee.
Dus Belgische videogame nieuws sites. Of,
En de namen van de sites dan?
Ja, of die Benelux in de titel hebben, snap je? Dat moet ik expres zetten, want er zit één in natuurlijk. Dus Tim, jij mag beginnen.
Ik denk... Tweakers, doet die gaming nieuws? Nee?
Ja, het is tweakers.net, dus het mag erbij. Het is natuurlijk voornamelijk een Nederlandse site, maar ik denk dat voor ook veel Belgen die bezoeken natuurlijk, hè, omdat dat meer een technische site is. En in België hebben we niet zo'n alternatief. Robbie?
Ze moeten nog bestaan?
Ja.
Ninelives.be zeggen, maar dat is recent opgedoekt.
Ja, die was uit zijn 9 levens natuurlijk.
Maar dan pak ik Pragalicious in de plaats.
Ah ja.
Maar dat is .com, hè?
Pragalicious is .com.
Maar dat spreekt in Nederlands.
Ja, maar ik zal het goedkeuren, omdat het echt wel Vlaams dat is natuurlijk. En die heeft ook een podcast, maar die heb ik nooit beluisterd. Davy?
Ik ga die waar ik zelf voor schrijf even laten voor de rest. Invader.be.
Ja, Vader. Dat is nog een
Ja. Tim, ik zou al afgevallen zijn nu, dus zeg maar.
Ik heb een geluk, want de enige andere die ken is nog niet genoemd, 4Gamers.
Voilà, die wou ik al niet zeggen. Dus.
Voilà.
Davy schrijft daarvoor, dus ik kan niet zeggen.
Voilà.
Robbie?
Geekster.be?
Juist. Dus, en zijn podcast is ook heel goed. En aanrader. Ja, er zijn wel wat podcasts, maar Bitkroeg is het best, nee. Davy?
Ja, budgetgaming.be. Maar dat is eigenlijk een Nederlandse site.
Maar ze hebben een .be dus.
Ze hadden een .be, maar ik denk dat die nu doorlinkt naar de .nl. Dus, maar ik kan ook nog Gamequarter.
Gamequarter, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ja.
Daar heb ik ooit in een ver verleden ook voor geschreven, maar dat is echt al heel lang geleden. En die site bestaat nog steeds.
Nu is het weer aan Tim, hè, waarschijnlijk. Ja.
Volgens mij bestaat Eurogamer, waar ik daarnet al naar verwees, bestaat die ook in het Nederlands. Is dat dan een Nederlandse site?
En ik ga die... Ja, maar ik denk dat ook veel Belgen daar naartoe gaan voor bepaald nieuws. Er is ook nog een andere grote euro-achtige site die ik ook nog erbij goed reken. Robbie, het begint al wat moeilijker te worden.
Ja, wel. Ik ging Life is Xbox zeggen, maar dat is .eu.
En dat is ook in het Engels,
geschreven. Nee, Engels.
Ah, nee, dat zou ik niet goedkeuren.
Dan lig ik eruit, want ik kan even op niks komen. Alles wat ik bedenk is in het Engels of .com, gelijk Gaming Boulevard of Third Strike en zo.
Ja, en dat zijn allemaal Belgische sites, maar allemaal in het Engels. En
ja.
Dat keur ik niet goed op dit moment.
En nee, dat weet ik, daarom dat ik ze even toch opsom.
Ik weet het. Daar hebben ze tenminste een mention gehad, natuurlijk.
Voilà.
Davy.
Gamerverse.be.
Ah ja, juist.
Tim?
Amai, nu ben ik content, want nu weet ik nog één. IGN bestaat ook in het Nederlands.
Ja, IGN ja. Benelux. Ja. Just.
En Davy? De hint werd net al even gegeven. Die wou ik ook zeggen, maar...
Ja, echt, ja.
Ik denk dat we er wel al bijna door zijn.
PCGamer.be.
PCGamer, bestaan die nog?
Ik vond het een moeilijke vraag, alleszins. Maar ik dacht van...
Ah, wel, ik ben aan het omdat... kijken, maar die hebben een PC... Er is een PC Gamer of een PC Gameplay.be dat nog bestaat, ze.
Je kunt natuurlijk ook alle kranten zeggen, hè. Dus je kunt zeggen, laatste nieuws, de morgen, weet ik veel wat. Maar dat vind ik niet echt gamer.
Nee, het is pcgameplay.com, de website. Maar dat is dus meer een printmagazine. Want dat noemt Gameplay, dat boekje. Maar die komen wel degelijk nog altijd uit, die boekjes. Maar die site moet je een keer bekijken. Die ziet er echt nog van het jaar stilletjes uit.
Mijn lijstje is leeg op dit moment, dus ik kan er geen meer bij. Ik heb er zelf geen meer gevonden uiteindelijk. Dus ik denk dat dat ook is. Tenzij dat Davy nog eentje...
Goh, ik denk dat we... Ik heb al met Gamequarter al een heel obscure gezegd, dus ik denk dat we er eigenlijk al zo goed als door zijn.
Ja.
Als we Belgische...
Ja, we hebben één groot untapped gap nog, hè. De Waalsen, hè. In de Walen zijn er nog een paar websites.
Ah, ja. Maar ja, hoe.
Ik denk... Of beyondgaming.be, maar ik weet niet of dat die nog bestaan. Het
zegt me zelfs niks, die.
Oké, maar kijk. Genoeg sites gezegd. Er zijn er natuurlijk heel wat, maar voor de mensen die teleurgesteld zijn dat we ze niet hebben opgenoemd, hun site of waar ze voor werken. Je kunt altijd eens commenten onder de episode natuurlijk.
Beyond Gaming bestaat blijkbaar nog. En die zijn redelijk op de date ook met hun nieuws. Dus.
Dan moeten we nog een vraag stellen voor de volgende keer.
Waar haal jij jouw gaming nieuws?
Op TikTok.
Ja, ik weet het niet.
Oh. Interpretive dance.
Ik zou zeggen met de Belgian Cats en zo nu, toch als sportprotagoniste, wat is uw favoriete vrouwelijke protagonist in gaming?
Heel, heel sterk. Heel goed. Ja, laten we het dan nemen. Met de Belgian Cats, die een heel mooie overwinning hebben. Hebben ze al? Nee, ze waren niet gewonnen waarschijnlijk. Of ben ik verkeerd? Verdorie. Tim, waren ze gewonnen of niet?
Nee, Belgian Cats zijn niet gewonnen. Maar bedoel, met de Olympische Spelen en alles wat het ook met onze en zo heeft teweeggebracht, leek mij dat mooi tegengewicht. Dus
ja. Dat is heel mooi. Ja, dat is een hele mooie... Oké, laten we dan nemen. Wat is jouw favoriete vrouwelijke gamingpersonage? En Samus is een vrouw, hè? Dus, nu, goed, dan kunnen we afsluiten. Hè? Dan hebben we weer alles gehad. Ik ga nog even overlopen. Yes. Goed, dan kunnen we afsluiten. Dank u wel, mensen, om te luisteren natuurlijk. Ik ben Rutger, je kan me volgen op Twitter, op @RutgerKnudde. Dit was Bitkroeg, kun je volgen op @Bitkroeg op Twitter of op Facebook onder Bitkroeg, gewoon even zoeken. Je kan ons altijd ook een message sturen om in de Discord te joinen, want we zijn nog altijd redelijk actief. Robbie, waar kunnen we u vinden?
Mij vind je overal als Bloody Good Reviews.
Tim?
@Efonk of @EfonkDMD.
En onze gast Davy, waar kunnen we u vinden en hoe?
Ja, ik ben vooral actief op Twitter, @SlimDavy.
Yes, en ook iedere week, twee wekelijks te volgen op, op de podcast Xbox.
Ja, de xboxfiles.be, daar vind je alles op terug.
En yes.
Het is een beetje naar gelang het nieuws, als we iets te kunnen melden hebben, want wekelijks was eigenlijk niet vol te houden. Dus,
ja.
Dus van zodra er nieuws is, dan hebben we een episode klaar.
Nice. Goed, merci om te luisteren allemaal. En tot volgende week, deze keer wel. Salutjes.
Dag.